Welkom beste luisteraars, wel weer een nieuwe kleine boodschap.
Hey, ja, Tim. Goedenavond Paul. Of ja, trouwens, eigenlijk mag je dat niet zeggen. Hè?
Nee, de podcast kun je op ieder moment luisteren.
Ja, precies. Nou, dag Paul.
Hey Tim, het is lang geleden dat ik je heb gezien. Hè?
Ja, volgens mij hebben wij elkaar 3 weken niet gezien. Nee.
Ja, een beetje achter de schermen informatie. We hadden natuurlijk een aantal afleveringen klaarstaan en daarmee hebben we die tijd overbrugd.
Ja.
Maar we hebben elkaar inderdaad 3 weken niet gezien. Dus nee. En er is heel veel gebeurd in die tijd.
Ja, inderdaad. Ik was even toe aan 2 weekjes vakantie. Na al die afleveringen die wij hebben opgenomen voor Kleine Boodschap, Paul.
En waar ben je geweest?
We zijn een weekje in Lissabon geweest. Echt een prachtige stad. Zeker een aanrader. En daarna nog een weekje in de eigen regio. Wat attracties bezocht, Efteling, Beekse Bergen, dat soort zaken. Dus ik ben weer helemaal opgeladen, moet ik zeggen. Maar ik ben ook 2 weken off the grid geweest. Dat wil zeggen, ik heb 2 weken geen Twitter gevolgd, geen loopings, Eftelis, teampark, geen details, geen teamtalk. Dus ik ben 2 weken totaal van de aardbodem verdwenen geweest. Dus ik ben benieuwd wat ik gemist heb in die 2 weken qua Efteling nieuws.
Je kunt in ieder geval fulltime nu alle podcasts achter elkaar luisteren. Dan ben je erbij.
Ik denk dat ik gewoon een hele dag in de auto blijf zitten. Ja. Maar ik moet wel toegeven, ik ben inmiddels al heb ik weer een beetje bijgelezen. Dus ik ben alweer een beetje op de hoogte van wat er zo alles gebeurt. Maar ik ben benieuwd wat je mij nog kan vertellen wat ik toch gemist heb in die 2 weken dat ik off the grid ben geweest.
Nou, in ieder geval dat ik zelf ook nog even ertussenuit ben geweest. Ik ben nog een paar dagen naar Disneyland Parijs geweest.
Hey, beter.
Ja, ja, dat was niet verkeerd. Maar daar gaan we het denk ik later nog een keer over hebben. Maar was in ieder geval prima dagen, 4 dagen in de parken geweest.
Oh, dat is flink. Mooi.
De planning iets beter kunnen doen, want we waren op donderdag en vrijdag daar. En op zaterdag en zondag ook nog.
Ja.
En het waren de rustige dagen. Dit waren dus de weken in januari dat ook heel veel dicht was. Dus dat was ook een beetje jammer. Tenminste, vooral attracties waar de kinderen zich goed hadden in kunnen vermaken, die waren dicht. Maar uiteindelijk hebben we nog niet eens alle attracties kunnen doen. Want we hebben op de rustige dagen zijn we ook parades en shows gaan kijken.
Kijk.
En dat hadden we misschien beter in het weekend kunnen doen. Want daardoor hebben we nu Big Thunder Mountain en wat heb ik meer gemist? Nou, dat was eigenlijk wel de voornaamste die we hebben gemist.
Phantom Manor, denk ik.
Ja, die was dicht, dus dat konden we sowieso niet heen.
Hey, maar 4 dagen Disneyland Parijs, dat klinkt goed inderdaad. Dan heb je het serieus aangepakt.
We hebben het serieus aangepakt, ja. Maar ik zeg wel, ik kan het een andere keer wel over hebben. Mochten mensen willen weten wat een prima hotel is om met kinderen heen te gaan, een niet Disney hotel, dan hebben we er dus ook nog tips voor.
En nou, vertel maar even Paul, want wie weet dat ik ergens de komende tijd ook nog wel eens naar Marne-la-Vallée wil afzakken.
Nou, wij zaten in Val d'Europ, dat is het...
Val d'Europ?
Ja, Val d'Europ, dat is Brabants.
Ah, ja.
Maar in ieder geval ook in het zuiden, tenminste in het zuiden van het Disneypark, is het wel nog binnen die Disney-ring, zeg maar. Dus
ja.
Het is volgens mij ook een deel wat is deels is mede ontworpen door Disney. Ik weet niet precies hoe dat zit. Dat is een beetje lastig te achterhalen, maar die hebben er wel een vinger in de pap gehad. En dus hebben we een hotel gepakt waar je appartementjes in had. Volgens mij Adagio, Hupplepup of zo.
Ja.
En die hadden gewoon een pendelservice naar het park. Dat was 5 minuten of zo met een superstrak tijdschema. Die klopte ook gewoon precies. Dus
okay.
Dat was 50 meter de deur uit van het hotel uit en dan kon je zo opstappen. Die zette je ongeveer 300 meter voor de entree af. Ook via een veel rustiger security checkpoint.
Okay.
Dus dat was heel goed bevallen. Ik kon daar gewoon de auto neergooien.
Nou, dat is wel een goede tip. Want ik sprak laatst vrienden van mij die zijn naar Village Natuur gegaan.
Ja.
Het vakantiepark wat door Central Parks en Disneyland Parijs gezamenlijk is ontwikkeld. En daar bleek dus juist dat de verbinding met het park echt ontzettend slecht was. En dat je dat alleen kon met eigen vervoer. Dus,
ja, volgens mij is dan een kwartiertje rij rond, heb ik nog gekeken.
Ja.
En ook naar Davy Crockett Ranch die daarnaast ligt. En dan moet je dus met de auto steeds naar het park, dus ook naar de parkeerplaats en zo. En vanuit daar weer naar het park en dan weer terug naar de parkeerplaats en weer naar je kot of naar je huisje. Want wat wij wilden doen is dat we de kinderen tussen de middag nog op bed wilden leggen, zeg maar.
Ja.
En deze situatie ging heel makkelijk, want dat was 5 minuten met de bus, 5 minuten lopen vanuit, de uitgang naar de plek waar de bus op, waar je op de bus kon stappen. Dus binnen een kwartiertje zaten wij weer op de kamer, zeg maar, en waren we weer terug. Dus dat was wel de moeite.
Oh, dat is ideaal. Je moet me die link maar eens doorsturen. Want,
ik ben een beetje vreemd gegaan, Tim. Ik heb ook een abonnement van Disneyland Parijs gekocht.
Nee.
Want er bleek uiteindelijk...
We stoppen hier de opname, ja. Paul. Dit kan niet.
Het bleek uiteindelijk goedkoper te zijn om op een abonnement te pakken. Of een jaarpas, zoals ze daar heten. Voor mevrouw en ik. Want mijn dochters waren altijd nog jong genoeg om gratis naar binnen te kunnen. En het hotel erbij te pakken. En dan waren we goedkoper uit dan nou bij David Crockett een huisje hadden gehuurd.
Oké, nou dat is ook een goede tip, denk ik. Ja, wij hebben in Lissabon... Dus ja, precies. Wij hebben in Lissabon geen pretpark gedaan natuurlijk, want dat zit daar niet.
Echt heel groot, hè? Nee.
Wel natuurlijk veel van de stad gezien en van de omgeving daarvan, wat heel fascinerend is. Maar als je kijkt naar de toeristische attracties, hebben we wel de dierentuin van Lissabon bezocht. De Jardim Zoologico. En het aquarium van Lissabon, het Oceanario, zo, dat was even oefenen, wat het tweede grootste aquarium is van Europa. Dus dat waren ook twee attracties die ik, mochten onze luisteraars ooit eens naar Lissabon afzakken, wat ik zeker kan aanraden, dan moeten ze die toch ook zeker bezoeken. Want voor de liefhebbers van themaparken en toeristische attracties zijn dat ook mooie plekken. Maar dat is natuurlijk maar een deel van onze reis geweest, want Lissabon biedt veel meer. Maar goed, dat is een beetje off-topic. Misschien.
Ja, we hebben eigenlijk heel veel te bespreken. Ja. Dus we moeten er maar induiken, denk ik. Tenminste, voordat we echt naar de headlines gaan, even nog wat dingen, ja, wat reacties op de vorige aflevering. Of tenminste, de vorige afleveringen eigenlijk.
Ja, we hebben er volgens mij sinds de laatste nieuwsaflevering toch weer 2 of 3 online gezet.
Ja, en liggen er nog meer op de plank. Dus ja. We hebben nog genoeg om jullie kant op te slingeren. We hebben reacties gehad van luisteraars, onder andere van Ramon, Pieter, Nick, Cliff, nou, et cetera. Een hele berg. We gaan vandaag een paar voorlezen. Een van de dingen die vond ik wel mooi. Ramon die was vandaag volgens mij in het park op de dag van opname. En die was het met jou eens, Tim?
Ja, die had de proef op de som genomen en die was in de cirkel, dus het ronde grasveld op het Dwarrelplein gaan zitten om even te testen of de top 5 notering in mijn persoonlijke top 5, of dat die terecht was. Ja. En hij, na een tijdje begon hij het te snappen.
Ja, toch begrijp ik dat het wel ook weer zo'n plek is. Nou, het had bijna van mij kunnen zijn. Dat je toch wel een specifieke richting in moet kijken voor het beste uitzicht.
Ja, precies. En ik moet wel zeggen dat normaal gezien ben ik best wel een liefhebber van slecht weer. Maar als het gaat om deze plek, dan zou ik toch echt aanraden om daar lekker op een zomerochtend of een zomeravond te gaan zitten. Lekker schaduwrijk plekje met het zonnetje op de achtergrond en een lekker druk Dwarrelplein. En niet per definitie op een winterdag met een gevoelstemperatuur van -10. Want dan heeft het minder charme. Maar wel tof dat Ramon dus blijkbaar onze persoonlijke top 5 is gaan nalopen. Dus,
nou, hij is nog wel meer. We hebben nog wel meer feedback van hem gehad, maar daar komen we daar nog wel heel even op.
Ja, heel tof in ieder geval om te zien hoe dat die top 5 eigenlijk leeft onder onze luisteraars. Want Ramon was niet de enige die daarmee bezig is geweest.
Nee, we hebben een aantal top 5's binnen gehad. Onder andere die van Ramon trouwens, die vond het moeilijk. Maar het Rauterplein, het Lavelaar, in de Pagode, in Polders Keuken, nou, in Diorama, tot nu toe nog veel overlap. In Kogeloog met uitzicht op Langnek, dat is ook een goeie.
Ja, daar kan ik me zeker in vinden. Niet aan gedacht overigens.
Uitzicht op de Schachttoren van Bron 1898. Het Vater Morganaplein met uitzicht over de Vondelplas aan Aquanura. De Spookseltunnel en het plein. En het Efteling Museum. En die laatste is eigenlijk ook wel goed.
Ja, daar kan ik het eigenlijk van A tot Z alleen maar mee eens zijn. Behalve dat het geen top 5 is natuurlijk. Dus nee, zo kan ik het ook.
Ja, dat maakt ook niet uit. Nee. We hadden er ook niet per se 5. Nee, dat is gewoon waar. Lekker mee smokkelen.
Overigens, als we het over het museum hebben. Wat misschien wel een leuke is nog daar. Is de binnentuin van het museum. Die verdient dan wel een extra vermelding, vind ik. Dat is een vrijwel onbekend plekje. Waar je op de allerdrukste dagen zelfs nog gewoon in alle rust kunt zitten. En wij gaan dan vaak op zomeravonden, als we met een grote groep vrienden en kinderen het park in zijn, gaan we daar ons eten op peuzelen. Dus dat is ook een heel bijzonder plekje in de Efteling. Maar houd het voor jezelf, vertel het niet door, want we moeten er natuurlijk wel nog op zomeravonden plek hebben.
Ja, precies. Hey, en wel een Cliff van Tillo hadden nog een lijstje gehad. Even kijken, deze is willekeurig. Terras van Casa, bankje bij het Brouwhuis en het Lavelaar. Ik weet niet precies welk bankje die bedoelt daar.
Denk dan, maar dat is gewoon puur vrije interpretatie. Het bankje waarmee je inderdaad uitkijkt op dat waterrad met die potten. Daar zit wel inderdaad ergens een bankje in.
Met je rug naar de Europa-laan.
Ja, dat vermoed ik wel. Dat is inderdaad ook een heel bijzonder plekje, moet ik zeggen. Ja, ik volg Cliff daar wel.
Even kijken, waar waren we? Het Witte Walvisplein.
Ja.
Kogeloog en uiteraard het Rauterplein. Kogeloog komt 2 keer terug. Ja, ik heb mezelf, dat is bij mij wel gepasseerd hoor. Alleen... wat ook wel een bonus kunnen zijn.
Ja, nog een invulvermelding. Ja. Maar wel grappig dat er toch best wel overlap zit iedere keer tussen die top 5.
Er komt nog meer overlap, want we hebben van Tim, maar ik denk reporter met zijn achternaam of zo. Het Rauterplein, Vater Morgana aan de kant van de Vondelplas. En dan komt hij het pad achter de Piranha. Ik ben niet alleen, ik dacht dat het een hele vreemde was, maar het valt mee. Dus de rustige plekjes, zeg maar, zegt hij.
Ja, dus die kan zich helemaal vinden in jouw voorkeuren.
Ja, toch wel... Bladerdek wou ik zeggen, maar het valt wel mee eigenlijk. We hebben ook nog een mailtje gehad van Nick. Vond ik zelf wel interessant. Nick is namelijk helemaal fan van de souvenirs van de Efteling. En daar hebben wij zelf niet zo heel veel mee. Hè? Tenminste niet met de plastic souvenirs. Nick overigens ook niet per definitie. Hoor, maar...
Nee, ik moet zeggen, ik ben niet per definitie een souvenirliefhebber. Aan de andere kant ben ik wel heel lang een vervent verzamelaar geweest. En nog steeds een verzamelaar in rusten, zou je kunnen zeggen. Dus ik koop zo nu en dan nog wel eens wat spulletjes in de Efteling. Maar dan beperk ik me echt tot de mooie dingen en de specials. Je zult mij ook niet de hele Marskramer of Eftelingen leeg zien kopen, nee.
Nou, het zijn vooral de dingen met historische waarde die we wel aanspreken.
Ja.
Dus mij dan ook.
Ja, mij ook. Inderdaad.
Net als die bouten die er dadelijk aankomen. Is toch wel interessant, hè?
Die moeten we hebben.
Ja. Het verhaal van Nick. Hoi, ik ben Nick van 12 jaar en ik verzamel al lang souvenirs. Het is alleen een beetje uit de hand gelopen. Ik verzamel spullen, van beeldjes tot boeken tot servetjes en parkplattegronden.
Dat klinkt wel heel herkenbaar, moet ik zeggen. Dat doe ik, heb ik lang gedaan en doe ik voor een groot deel nog steeds wel. Dus Nick, ik snap jou.
Op, want je wordt misschien wel een beetje jaloers als ik hier verder ga.
Oeh.
Zo heb ik een heel speciaal souvenir. Een oude poster uit 1952 van de opening. Ja.
Kijk aan.
En bouwersjes van Symbolica. Die is nog steeds bijzonder dat hij ze heeft. Maar
dat is niet helemaal via het rechte pad gegaan.
Ik ben benieuwd waar die vandaan komen. En uiteraard veel fotoboekjes, jubileumboekjes, muntjes van Ezel te Strekje, de porseleinen huisjes en de plastic sprookjes van poppetjes. Ik heb ook een speciaal archief met oude foto's die nog op een rolletje zitten. Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Ja. Die zijn eigenlijk wel moeten ontwikkelen natuurlijk. Ja. Misschien zijn die ook wel ontwikkeld, maar heeft hij het rolletje nog. En hij schrijft ook van wat ik leuk vind aan de souvenirs, is dat je dan altijd een beetje Eftelingen in huis hebt. Ja, snap ik eigenlijk wel.
Ja, ik moet zeggen, allereerst superleuk dat Nick naar ons luistert. Met zijn 12 jaar echt een jonge Efteling-fan. Heel tof dat je ook onder onze luisteraars behoort, Nick. En zo te lezen of zo te horen... Ben je echt een behoorlijk vervent verzamelaar van Efteling spullen. Niet alleen souvenirs, maar echt een goede verzamelaar. Ik herken haar veel in uit de tijd dat ik tiener was. Dus ga vooral zo door. En zo te horen heb je al een indrukwekkende verzameling. En in dat kader is misschien ook leuk om nog even te melden. Dat is niet alleen interessant voor Nick, maar misschien wel voor al onze luisteraars. Op 10 maart aanstaande, dat is een zaterdag... vindt de eerstvolgende Efteling en Antropiekbeurs plaats in Tilburg. Dus zeker een aanrader voor zij die geïnteresseerd zijn in mooie Efteling spulletjes. Wil je wat meer weten dan... Paul, heb jij de link?
Die zet ik in de show notes. Dus misschien bezig. Dat die ook, als je nu in je podcast app kijkt, dat je daar ook meteen wel kunt klikken.
Even
zo modern zijn we allemaal, hè?
Wat ga ik doen? Ik ga in mijn WhatsApp kijken, maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ja, ik ben toen aan vakantie. Tof, Nick.
Ja, en de vorige aflevering die we hebben live gezet was een kinderaflevering. We zijn heel benieuwd wat jullie daarvan vonden. We beseffen ons dat het voor best een beperkte doelgroep is. Maar we hopen dat de mensen dat eigenlijk iedereen er iets van op kon steken. Want ik denk dat er toch best wel wat nieuwtjes in zaten. Zeker als je nooit met kinderen in het park komt.
Ja, volgens mij was het best wel interessant. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie als onze luisteraars daarvan vinden. En ben vooral ook niet bang om daar kritisch op te zijn. Want daar leren we alleen maar van. Maar laat ons vooral wat weten.
Ja, en dan eigenlijk het laatste wat we willen aanhalen na de aflevering met de favoriete plekjes. Een echte vraag die helemaal niemand bezig hield, maar die we toch maar hebben gesteld. En dat is, welke geur hangt er nu bij ons een grietje? Want volgens mij, wat zei jij, Tim?
Griesmeelpap.
Ja, en ik had het over peperkoek. Maar al redelijk snel na de aflevering kwam er om onder we aanzetten dat het vanille is. Wat ergens te lezen was of ooit is gemeld of zo. Ik heb zelf ook nog flink lopen zoeken, ik kon het ook niet meer vinden. Dus ja, dan is er maar één ding wat je kunt doen op zo'n moment als je er niet uitkomt. Dan stel je de vraag aan Twitter en Tim, we komen er niet zo heel goed vanaf.
Vertel.
We hebben uiteindelijk 64 stemmen gehad, dus dat is best wel een goede indruk, denk ik. Maar griesmeel kwam er als allerslechtste uit met 11%. Peperkoek met 20%. Ja, en dan raad je het al, dan blijft er 69% over. En de meeste luisteraars gingen toch echt voor vanille.
Ja, maar de meerderheid heeft niet altijd per definitie gelijk, hè, Paul?
Ja, ik ben bang dat ik toch wel de handdoek in de ring moet gooien in deze situatie. Ik durf het niet te verdedigen.
Nou, vooruit. Laat iedereen maar denken dat het vanille is. Ik blijf bij griesmeelpap.
Ja, of we kunnen op dit moment roepen dat het officieel vanille is. En dan is het gewoon besloten voor de rest, het einde der tijden.
Ja, nou, weet je wat? We doen het gewoon.
Officieel ruikt het bij Hans en Grietje naar vanille. Je hebt het hier niet voor het eerst gehoord, maar wel officieel in ieder geval.
Ja.
Nou, dan zit ik hier naar onze notities te kijken voor deze aflevering.
Ja, mensen, wij doen het niet helemaal uit ons hoofd, hoor.
Nee, maar het ziet er wel echt schandalig uitgebreid uit.
Ja, we zijn ook 3 weken weg geweest, hè, qua nieuws. Dus er is het behoorlijk wat gebeurd.
Ja, want het eerste item wat ik hier op onze lijstje staan, Tim, dat is enorm groot nieuws eigenlijk.
Ja.
En nog niet heel uitgebreid, maar wel, wel uitgekomen een paar uur nadat wij op stop record hadden gedrukt bij de laatste nieuwsaflevering.
Ja, dat, volgens mij deed ze dat expres hoor.
Ja, dat was gewoon getimed. Dat was daar. Ja. Was in de gaten daar in Kaatsheuvel. Of hier in Kaatsheuvel.
Ja.
Ik heb een enorm grote lap voorbereiding gedaan toen ik in Disneyland zat s'avonds. Dus leid jij het maar in, Tim. Want ik denk dat ik dadelijk nog wel heel veel te vertellen heb.
Ja, het nieuws dat ons eigenlijk dus vlak na het opnemen van de laatste nieuwsaflevering bereikte via het Brabants Dagblad was dat, dat Efteling een attractie gaat openen in 2020. In Strookrijk, waarvan nu ook bevestigd werd dat het geen Strookrijk gaat worden. Maar het Brabants Dagblad had een exclusief interview met Fons Jurgens gehad. En die meldde daarin dat de Efteling aan de gemeenteraad van Loon op Zand ging vragen om een verklaring van geen bedenkingen te geven. En wat dat eigenlijk wil zeggen is dat er een voorschot wordt genomen op het bestemmingsplan. En als die verklaring wordt gegeven, dat wordt volgende week donderdag voorgelegd aan onze gemeenteraad.
15 februari.
Ja, dan zou dat betekenen dat de Efteling vooruitlopend op het vaststellen van het bestemmingsplan Wereld van de Efteling al een attractie kan gaan bouwen in Strookrijk, zo gezegd. En tot mijn verbazing in ieder geval zou dat zijn in de uitbreiding van Reizenrijk, eigenlijk vlak naast het hotel.
Ja, vlak onder het hotel.
Ja, en zou dat ook betekenen dat de hotelingang wordt vernieuwd en verplaatst? Maar dat vond ik toch vrij opvallend nieuws. Jij kan er misschien dadelijk meer over vertellen, Paul. Maar wat ik wel leuk vind is om nog even te resumeren wat wij in onze allereerste aflevering zo al over Strookrijk hebben gezegd. En
wat we niet goed hadden.
En wat we niet goed hadden en wat we wel goed hadden. Leuk om te zien, vond ik, is dat inderdaad Strookrijk dus een uitbreiding gaat zijn van Reizenrijk en Ruigrijk. En niet een op zichzelf staand rijk wordt. Daar hadden we het goed. Ja. Wat we ook goed voorzien hadden was dat de Efteling dus daadwerkelijk echt gefaseerd gaat aanpakken. En niet volledig in één keer gaat ontwikkelen, bebouwen en openstellen. Dus op dat vlak zaten we goed. Waar we ook vrij goed zaten was qua planning, namelijk 2020 het eerste deel open. Tot zover denk ik dat wij het vrij goed voorspeld hadden.
Daar hield het wel deels op.
Ja, nou ja, eigenlijk daar waar we echt mis zaten. En ik denk niet alleen wij, maar heel veel liefhebbers, is dat het dus niet in de uitbreiding van Ruigrijk gaat plaatsvinden, de attractie 2020, maar juist in de uitbreiding van Reizenrijk. En dat verbaasde mij, maar desalniettemin geen reden voor tot paniek of teleurstelling. Want volgens mij was het hartstikke goed nieuws, want mis ik nog wat, Paul? Of was dit, waren dit een beetje de headlines?
Ja, we zijn nu wel heel klaar. Nou ja, even kijken. Fons heeft nog wel uitspraken gedaan over wat voor attractie het zou zijn. Mm-hmm. Waarmee die niet heel veel dingen duidelijker maakte, denk ik. Maar misschien nog wel helemaal onduidelijker. Ze hebben ook geroepen dat er weinig groen gekapt gaat worden. Maar wat dat precies betekent, daar wil ik daar ook nog even over hebben.
Ja.
En dingen die er dan, die er niet, volgens mij niet in de bericht van de Efteling zelf stonden, maar die ik volgens mij wel in meer lokale blad, misschien het Brabants Dagblad heb gelezen, is dat Horst 35 is gekocht. Dus dat is eigenlijk het huis waarvan altijd is gedacht dat het niet door de Efteling was gekocht. Dus het huis vlak naast het Efteling Hotel. Mm-hmm. Waar je ook gewoon langs loopt als je van het hotel naar de hotelingang voor het park loopt.
Ja.
Ja, ik denk dat het daarmee wel een beetje het belangrijkste hebben benoemd wat ze toen bekend hebben gemaakt. Maar er is best wel veel uit af te leiden, toch?
Ja.
Het voornaamste wat mij eigenlijk opviel is hoe enorm groot het gebied is waar ze mee gaan beginnen. Want dat is 3 hectare, dat hebben ze gemeld.
Ja.
En nou zegt je 3 hectare misschien heel veel. Nou, jou waarschijnlijk wel, Tim.
Ja, want even voor het beeld. Ik geloof dat Strookrijk, om maar weer de naam te noemen die niet gebruikt gaat worden, dat dat 8 hectare was.
Ja, dat is 8 hectare.
Overigens moest ik daar wel om lachen, hoor. Het artikel in het Brabants Dagblad wat hiermee uitpakte. Want daar werd namelijk en de term Strookrijk benoemd door de journalist. Waarbij die ook nog eens erbij haalde dat de term is die liefhebbers verzonnen is. En hij had het ineens ook over het Noorderpark. De stokoude naam van het Reizenrijk. Dus blijkbaar dat de journalist die dit artikel schreef, dat hij erg diep ingevoerd zit in de Efteling-historie en Efteling-liefhebberswereld. Dus,
kan niet anders dan dat een luisteraar is.
Leuk als je luistert. Ja.
even kijken. Het is misschien even goed om aan te halen, want ik heb een beetje zitten meten.
Je had echt niks te doen in Disney, hè?
Nou, in Disney zelf wel. En s'avonds lagen de kinderen op bed en toen had ik in één keer heel veel tijd, want de vrouw zat te luisteren, moeder te kijken en we gaan niet het liedje zingen. Het gebied.
Hallo?
Nee, Tim, ik knip je eruit. Het gebied, zoals ik het zelf een beetje wat te kijken, valt Horst 35 denk ik buiten het gebied. Mm-hmm. Dus ik denk dat de nieuwe Horst daar onderdoor gaat lopen. De reden dat ik dat denk is omdat de parkeerplaats van het hotel, er zit een soort overflow parkeerplaatje aan of zo.
Ja, klopt.
En die loopt achter dat huis door. Ja. Dus het lijkt me vreemd als ze dan het huis gaan slopen om daar de weg neer te leggen, zodat ze iets meer park krijgen. Want ja, dan krijg je helemaal een soort Z-achtige bochtenconstructie daar.
Ja, ik vermoed dan eerder dat ze ook de parkeerplaats van het hotel wat gaan uitbreiden meteen in een wat definitievere vormgeving. Omdat daar zijn parkeerproblemen. Hè. Dus probeer daar maar eens een plekje te vinden als je bijvoorbeeld bij de gelagkamer gaat borrelen. Dus ik denk dat ze dat nu ook wel zullen meenemen. En daar inderdaad een deel van Horst 35 voor gaan gebruiken.
Nou, dat is inderdaad een logische oplossing. Dus ik verwacht dat daar de nieuwe Horst onderdoor gaat lopen. Of ten zuiden van gaat lopen. En dan dus langs of parallel aan de Midden-Brabantweg daar naar het zuiden schiet. Dus dat is dan de noordgrens. De zuidgrens, die komt dan, als ik het goed heb zitten meten en zo. Ik heb een mooie app waar je dat aan kan doen. Ideaal.
Kan dat ook al?
Ja, dat werkt echt perfect. Maar dan komt de zuidgrens ongeveer ter hoogte van de brug bij het kinderspoor.
Oh, dus
En het is eigenlijk net boven de noorderbocht van de oude Tuffer.
Ja, dus lijkt me logisch.
Dus dat is dan de zuidgrens van het stuk waar ze nu gaan bebouwen. Heb je misschien nog steeds niet echt een idee van hoe groot het is? Nou, ben je bang. Ik heb ook zitten meten waar het mee vergelijkbaar is binnen het Eftelingpark. 3 hectare is echt super groot. En er komt dus 1 attractie op, tenminste. Dat is wat ze hebben verteld, dat er in ieder geval in 2020 een attractie komt. Maar let op. 3 hectare is even groot als het Ton van de Venplein, inclusief alle attracties en Ravelijn.
Dat is
en
flink.
Ook het station.
Ja, ja? Dat is een flink stukje, ja.
Dat is groot, hè? En het is het halve Sprookjesbos.
Zo.
Het is groter dan het gebied van de Pannendroom, de Bob, de Steenbok en het Spookslot samen. Het is even groot als het gebied van Baron 1898, de Game Gallery en de Vliegende Hollander. Dat is ook best een flink stukje.
Ja, pittig, ja, ja.
Het hele Vogelrokplein, Jokies Wereld, Carnaval Festival, Vogelrok zelf, Panorama en het Kleuterhof samen. Ja, je kan 4 keer het Lavelaar erop zetten. Je kan ongeveer 9 tot 10 keer Symbolica erop zetten. Je kan 2 keer de Piranha inclusief Casa Caracol erop zetten. En het is grofweg het gebied van waar de Python, Joris en de Draak en de Kanovijver, ik zit hier te airquoten, tot aan de Piranha in zouden passen. En speciaal voor Tim, daar kan ik 10 keer in een Rauterplein op liggen.
Ik ben onder de indruk van jouw meetcapaciteit,
ja,
Paul.
Ja, ik heb het goed voorbereid.
Ja, jij moet landmeter worden.
Ja, zolang het met een appje kan, dan moeten we al. Dus gewoon een heel groot stuk gebied. Ja, wat ga je erop zetten?
Ja, nou, wat me wel opvalt, want eerlijk gezegd had ik dat nog niet bekeken tot waar het zou lopen. Maar als je zegt dat het inderdaad aan de zuidkant wordt begrensd, ongeveer ter hoogte van de bocht van de oude Tuffer, dan betekent dat Efteling nu wel in 1 keer de volledige uitbreiding van Reizenrijk gaat aanleggen. Want logischerwijs is alles wat ten zuiden daarvan komt, uitbreiding van het Ruigrijk.
Ja, ja, dat klinkt inderdaad logisch. Ik heb trouwens nog meer zitten meten voordat we verder gaan. Let op.
Bij mijn weten duurt de luizenmoeder maar 1,5 uur. Maar was je vrouw in slaap gevallen?
Nee, die had een aantal afleveringen.
Ah, oké. Okay,
dus
je
moet
alles
opnieuw kijken.
Hallo?
Ik stop je. Ik heb ook zitten kijken wat het bebouwingspercentage zou betekenen op 3 hectare. Ik wil niet zeggen dat ze daar zichzelf exact aan gaan houden. Dat is ook helemaal niet nodig. Want ze hebben nog procentjes over. Of in ieder geval eentje. Op 3 hectare 11% bebouwen zou betekenen dat je er 1 symboliek op kan zetten.
Dat is aardig, ja.
1 Pannendroom zou ook passen.
In ieder geval
een gebouw te groot van Pannendroom. Droomvlucht zou er een keer oppassen. Er zou bijna 1 Vogelrok op kunnen. Scheelt een klein beetje. En Fata Morgana zou er ook bijna op kunnen. Dus als je de opstaphal van Fata Morgana een beetje kleiner maakt, dan zou het passen. Dus ja, als er een gebouw op komt te staan, dan kan het ook best een flink gebouw opkomen. Als ze gewoon zichzelf aan die 11% voor alleen dat stukje willen houden.
Nou ja, volgens mij geldt die 11% voor het totale gebied. Dus dat hoef je niet zo te tellen per se. Maar het geeft een heel goed beeld dat het toch echt een flinke lap grond is inderdaad.
Ja, want dan is denk ik de interessante vraag van wat verwachten wij dat ze daar gaan doen?
Ja, ik moet zeggen, ik heb er mijn hoofd wel op gebroken. Want sowieso was ik verrast dat ze Reizenrijk gaan uitbreiden. Omdat wij hebben in aflevering 1 hebben ook al uitgebreid stilgestaan bij het feit dat het gebied ter hoogte van het huidige Ruigrijk eigenlijk veel geschikter is om makkelijk een attractie op te zetten. Waarom? Omdat dit gebied, bijna de volledige 3 hectare, is dicht bebost.
Ja.
En ik hoopte, en dat bevestigt Fons Jurgens ook wel in de berichtgeving, dat men zoveel mogelijk van het groen zou behouden. Dus enerzijds verwacht je dan een attractie daar die weinig groen opslokt. Kunnen we daar dadelijk wel eventueel wel over hebben. Maar in aflevering 1 heb ik mezelf ook horen zeggen van, joh, ik verwacht daar juist op die plek een gebouw. Als een soort buffer van geluid en andere overlast richting Kaatsheuvel en het hotel. Maar daar een gebouw neerzetten zou betekenen dat je op zijn minst dus 11% van al het bos moet gaan kappen. En het restje, want je gaat natuurlijk ook nog een plein. Dat je toch een belangrijk deel van het groen volledig zou moeten kappen. Dus lezende wat Fons zegt over het behoud van zoveel mogelijk groen. En dan de locatie. Moet ik bijna concluderen dat ik in de eerste aflevering misschien toch niet zo doordacht ben geweest. En verwacht ik hier dan misschien toch eerder een attractie die heel weinig groen opslokt. Dus vooral heel veel buiten is. Maar ik ben er nog niet over uit.
Ja, ik zit eigenlijk met één puntje daar, want het is ze mogen in principe dus eerder gaan bouwen.
Ja.
Volgens mij betekent dat ook dat ze gaan bouwen op het moment dat de nieuwe hostel nog niet ligt.
Nou, sowieso, dat is misschien wel goed om even te zeggen, want mij viel op dat in zo'n beetje alle berichtgeving, of het nou Brabants Dagblad, Team Park of Loopings was, dat het nieuws werd gebracht als de Efteling gaat een attractie bouwen en die wordt geopend in 2020. Maar even voor de duidelijkheid, zo stellig is het nog lang niet. De Efteling gaat eigenlijk toestemming vragen aan de gemeenteraad om, vooruitlopend op dat nieuwe bestemmingsplan, waar nog een hoop over te doen is, om alvast een attractie neer te zetten. En de vraag is natuurlijk maar net, geeft de gemeenteraad daar haar goedkeuring aan?
Ja, ik heb even daar, want er zijn wat stukken vragen gegeven van de gemeenteraad, zoals we ze volgende week gaan bespreken. Die heb ik even doorgenomen. Niet super diep of sowieso, omdat de taal niet helemaal de taal is die ik makkelijk tot me kan nemen, zeg maar.
Ja, voor mij is dat dagelijks kost.
Maar... Ja, precies. Heb jij het ook voor een deel doorgenomen?
Ik heb een stukje door kunnen nemen. Verder had ik het vooral vrij druk met mijn vakantieachterstand wegwerken.
Een paar dingen die vielen me op. Ze gaan dus volgende week gaan ze stemmen. Volgens mij het briefje voor de aanname zit er in principe al bij. Dus ik ga ervan uit dat het wel goed gaat komen.
Nee, dat is altijd zo bij een raadsbesluit. Ongeacht wat er besloten wordt, er zit altijd een besluit bij wat wordt getekend in geval van goedkeuring. Dus,
precies. Het gaat om een verklaring van geen bedenkingen. En die hebben ze blijkbaar de afgelopen tijd al vaker afgegeven. Onder andere voor het bouwen van het hotel bij de Albert Heijn. Inclusief Albert Heijn, als je in Kaatsheuvel bekend bent. En nog twee andere projecten die erbij stonden. Was wel een iets andere sfeer. Daar was volgens mij het bestemmingsplan op zich al wel goed. Maar ja, ik weet niet precies wat de verschillen waren. Maakt niet zo heel veel uit. Maar het is dus niet ongekend dat ze zoiets uitdelen.
Nee, nou, ik moet zeggen, ik hoop natuurlijk van ganser harte dat de Efteling zo'n verklaring van geen bedenkingen krijgt. Ik bedoel, daar hebben we allemaal belang bij dat we in 2020 een mooie attractie erbij krijgen. Maar de uitbreiding van de Efteling en het bestemmingsplan wereld van de Efteling ligt toch gevoelig in het dorp. Met alle bezwaren. Dus ik vraag me heel erg af of in de tijd van gemeenteraadsverkiezingen die eraan zitten te komen, of dat dit heel makkelijk door de raad gaat. Want de raad krijgt natuurlijk geen stemmen van Efteling-liefhebbers en Efteling-personeel, maar vooral van inwoners van ons dorp. Dus ik vraag me af of dat ze hier heel makkelijk ja tegen zeggen.
Er is wel overlap, Tim. En ze zijn een grote werkverschaffer natuurlijk.
Ja, dat is waar. Maar wetende wat voor gedoe dat het hele masterplan en bestemmingsplan al heeft opgeleverd de afgelopen tijd. En daar gaan we het later in een andere aflevering nog wel eens over hebben. Maar hou ik toch even een slag om de arm. Dus ik zie het nieuws liever als de Efteling gaat toestemming vragen om in 2020 een attractie te bouwen, dan dat we al werkelijk zeggen, in 2020 opent zich een attractie.
Ja, want om even de tijdlijn aan te halen. Er wordt dus volgende week gestemd. Ja. Dan komt er een periode dat het bezwaar getekend of aangetekend kan worden.
Ja.
Die duurt 6 weken. Ik weet niet precies wanneer die ingaat, maar ik verwacht redelijk snel.
Ja.
En zodra alle bezwaren zijn verzameld, dan is er normaal gesproken een traject dat de Raad van State daar een jaar de tijd voor heeft om overal op alles te kijken en te wegen. En te kijken of ze er iets mee gaan doen. En die periode die wordt dan ook ingekort naar 6 maanden.
Ja.
En alle bezwaren worden verzameld en die worden in één keer bekeken en dan wordt het in één keer afgetikt. Dus het hoeft niet eens te zijn dat dat pas na 6 maanden is, denk ik. Maar ik ga er maar in het slechtste geval vanuit dat het 6 maanden duurt.
Ja.
Als er dan geen bezwaren gegrond genoeg verklaard worden, dan is er volgens mij een groen licht en dan zouden ze al iets kunnen gaan doen. Zeg ik dat goed?
Ja, dat klopt redelijk inderdaad. Ja.
Nou, oké, dus misschien in het allerbeste geval wordt er dit jaar wel iets gedaan. Maar dan ben ik dus ook benieuwd wat er gebeurt met de nieuwe horst. Die valt niet in principe binnen deze aanvraag. Maar dat was eigenlijk het puntje waar ik net naartoe wilde gaan. Als de nieuwe horst er nog niet ligt. Er is wel een strook die boomloos is op dit moment. In het gebied wat ze nu gaan aanpakken. En dat is de huidige horst.
Dat klopt, ja.
Maar ja, zolang er nog geen nieuwe horst ligt, denk ik niet dat ze de weg mogen afzetten. En de huidige horst, dat ze daar bijvoorbeeld voor een deel een gebouw opzetten en een deel bomen kappen. Want ik heb even uitgezocht. Ik heb weer zitten meten, Tim. De horst is ongeveer 22 tot 25 meter breed op het punt waar ze gaan bouwen. Het is het boomloze stuk. Dus fietspad, ja. Straat of weg en een stukje berm. Ja, dat zou natuurlijk wel een plek zijn voor een gebouw. Op zich een vreemde plek, denk ik, want die ligt dan meer vooraan in het gebied.
Ja, maar op zich ook wel logisch als je ook bedenkt dat de hotelingang wordt verlegd, hè? Ik zie daar wel een soort van gecombineerd plein vormen wat aan één kant een hotelingang heeft. Waarbij je op een plein terechtkomt en aan de andere zijde een gebouw.
En dan zou in dit geval, want ik verwacht dan dat de entree dus aan de zuidkant komt van het parkeerterrein van het hotel.
Ja.
En niet meer aan de westkant zoals nu het geval is. Nee. Dus de oostkant van het park. Als de voornaamste bebouwing op de huidige horst komt te liggen, krijg je dus als je vanaf het park nu kijkt gebouw, plein met de hotelentree. Dan misschien ook een stukje bos en dan de Midden-Brabantweg.
Ja, zoiets had ik in gedachten.
Nou, zo dat kunnen. Maar stel dat het een buitenattractie wordt, dan zou die wel over de hotelingang heen gaan, onderdoor gaan.
Ja, zou kunnen. Dat is een van de vele opties. Natuurlijk. Ja, maar het lijkt me wel een noodzaak dat de horst dus is verlegd voordat men kan beginnen aan attractie 2020.
Ja, sowieso als we de nutsvoorziening heen willen leggen, dan...
Ja, wat we in aflevering 1 ook al hebben gezegd, dit wordt natuurlijk een enorm kawaii. Veel complexer dan gewoon even in het bestaande park een attractie bouwen. Maar ik zou bijna zeggen dat het verleggen van de horst misschien ook wel in die verklaring van geen bedenkingen zit. Want dat is iets waarvoor je het bestemmingsplan ook moet wijzigen. Weg heeft de bestemming verkeer en het gebied waar de weg moet komen te liggen. De nieuwe horst heeft nu nog de bestemming natuur. Dus... dat kan je ook niet zomaar doen zonder nieuw bestemmingsplan. Maar wellicht wordt dat dus ook meegenomen in die verklaring van geen bedenkingen.
Ja, zoals ik hem had gelezen, kwam die er helemaal niet in voor.
Oké, dan misschien hebben ze een andere list voor verzonnen om het toch door te kunnen laten gaan. Maar het lijkt me niet dat ze de oude horst laten liggen en wel al het nieuwe parkdeel openen. Dat lijkt me heel erg onmogelijk. Ik kan me wel voorstellen dat er al volop wordt gebouwd terwijl de horst nog moet worden verlegd.
Ja, of ze sluiten de horst gewoon af en iedereen heeft even pech en je moet via de Eftelingse straat naar Kaatsheuvel.
Ja, maar dan zit je natuurlijk ook weer met je bosrijk en je Loonse Land. Dus ik ben er vrij zeker van dat voor opening van het nieuwe parkdeel met attractie 2020 dat de horst ook verlegd moet zijn.
Dat lijkt me heel logisch.
Ja, dus dat moet dan of geregeld zijn in het bestemmingsplan of in die verklaring van geen bedenkingen. En het lijkt me logisch dat dus in 2019 wordt uitgevoerd. Maar sowieso verwacht ik voor het einde van dit jaar ook geen schop in de grond, hoor. Nog even niet afhankelijk van of er wel of geen bezwaren komen. Want zodra er toestemming is, dan zijn er nog heel veel voorbereidingen die moeten worden uitgevoerd. De vorige keer hebben we het daar ook al over gehad. Hè. Allerlei onderzoeken, allerlei graafwerkzaamheden, nutsvoorzieningen, onderzoeken. Daar moet nog heel veel gebeuren. Dus ik verwacht daar echt pas in 2019 op z'n vroegst serieuze bouwwerkzaamheden.
Ik heb wel gelezen dat een MER...
Milieueffectenrapportage.
Dat die al klaar was.
Oké, nou, dat klopt, want die zou onderdeel worden van het bestemmingsplan. Dus die moet daar zelfs onderdeel van zijn.
Stond in ieder geval tussen de regels door in het document wat bij de gemeenteraad ligt.
Of is dat ook nog wel een goeie? Want ik vraag me wel af waar dat bestemmingsplan blijft. Want dat zou volgens mij ook in februari... We moeten het sowieso nog eens een keer in een van onze volgende afleveringen. En daar moeten we het dan maar niet te lang mee wachten. Is gaan hebben over de hele wereld van de Efteling. En het bijbehorende masterplan en bestemmingsplan. Maar ik heb wel een voorontwerp bestemmingsplan gezien. En ook ergens de mededeling dat het bestemmingsplan... ter inzage zou worden gelegd ergens begin dit jaar. Maar wellicht dat deze verklaring van geen bedenkingen daar nu op voorsorteert. En dat het dus het een en ander in de war schopt. En het bestemmingsplan misschien later wordt gepubliceerd.
Hey, er kunnen natuurlijk een aantal dingen komen in het gebied. En we weten nu dat er op zijn minst één attractie komt. Misschien wel meer. Maar in ieder geval, er is er één die ze dus in 2020 willen openen. Als het hele gemeenteplan en zo, of het plan wat ze bij de gemeente neerleggen, doorgaat.
Ja.
We weten dat er een hotel in gaan komt.
Ja.
En verder weten we officieel niks.
Nee, ik verwacht daar wel een plein natuurlijk. Iets in die geest.
Ja, maar als je dus... check mijn metingen van net. Als je een plein, een attractie... afhankelijk van de attractie... maar er zijn er geen in de Efteling buiten het Sprookjesbos... die 3 hectare bestrijken. Nee. Dan is dat niet genoeg om al die ruimte daar te vullen.
Nee, maar dat is natuurlijk ook nergens gezegd... dat deze uitbreiding nu gelijk al die ruimte vult. Hè? Dus... Het wordt misschien wel ontwikkeld... maar volgens mij hoeft niet per se meteen 3 hectare ook daadwerkelijk volgebouwd te zijn.
Nee, maar ik zou verwachten dat als ze de attractie in het noordelijke stuk van deze strook gaan neerzetten, mm-hmm. Wat logisch is, want daar komt ook een hotel in gang, dus daar moeten ze iets gaan doen.
Ja.
Dat ze dus, waarom zouden ze dan heel de 3 hectare gaan ontwikkelen als ze alleen maar de bovenste strook van 1 hectare of zo gaan gebruiken?
Nou, wat ik me voor kan stellen is dat ze wel het gebied al aanleggen met één grote attractie en wellicht een toiletgroep, horeca en andere voorzieningen. En dat er verder toch nog ruimte is om in de verdere toekomst nog een attractie bij te bouwen of een infill. Maar ik verwacht hier nu niet veel meer in 2020 dan één grote attractie met wat voorzieningen. En voor de rest is het wellicht braakliggend terrein voor nieuwe attracties of gewoon nog groen.
Ja, dat lijkt me toch vreemd, want dan zouden ze dus daar gewoon een hek omheen zetten zodat er maar een hek staat.
Nee, ik denk dan wel dat ze deze 3 hectare wel inderdaad daadwerkelijk al inrichten als park.
Dus met een wandelgebied.
Ja, inderdaad. Want
je
wil natuurlijk
ook geschikt worden. Ja. Veel bomen.
Ja, je wil natuurlijk een aansluiting hebben ter hoogte van de traptreintjes ongeveer. Want anders wordt het een doodlopend eind wellicht. Of alleen een pleintje weer. Dus ik vermoed dat ze dat gebied wel al gaan inrichten. Maar waarschijnlijk pas met 1 attractie en volgt er later nog meer.
Ik heb even een lijstje gemaakt van mogelijke dingen die er zouden kunnen komen. Tenminste, type faciliteiten, zeg maar.
Jij bent echt goed bezig geweest, Paul. Ik had respect voor jou.
Heel veel tijd.
Ja.
we verwachten dus een attractie, de hotelingang en een plein. Die dingen zijn denk ik gegevens.
Ja,
sowieso een pleintje daar zou wel mooi kunnen zijn. Ja. Zeker als bijvoorbeeld bomen erin laten staan. Dat je een beetje zo'n witte walvisplein idee krijgt. Een infill attractie. Ik denk dat die behoefte er in de toekomst wel meer gaat zijn, maar... Het is een groot gebied, dus het zou kunnen.
Ja, zou kunnen inderdaad, ja.
Dus ik weet niet of ze die dan meteen openen. Zou misschien een mooie tussenattractie zijn voor 2021 of zo, afhankelijk van wat de toekomstplannen zijn. Ja, een toiletgroepje zou kunnen, maar op zich als ze daar gaan ontwikkelen, zitten ze dicht bij Panorama. De toiletgroep daar is niet top.
Nee, ja, ik zit te denken, ik verwacht daar ook geen grote horeca hoor in dat gebied. Omdat je inderdaad en bediening en self-service bij Panorama hebt. Maar
en je hebt inmiddels buiten het kioskje daar staan.
Ja, misschien wel gezien de grootte van het gebied en de klapper die de nieuwe attractie waarschijnlijk zal leveren. Wellicht wel een verkooppuntje, iets wat we hebben zien terugkomen bij Baron 1898 bijvoorbeeld. Ja. Met wat bijbehorende voorzieningen. Maar ik verwacht daar geen groot bediend of zelfbedieningsrestaurant, nee.
Nee, die verwacht ik inderdaad niet. Ik hoop wel dat we die uiteindelijk een strookrijk krijgen, maar ik denk dan meer in het zuidelijke gebied. Een bedieningsrestaurant.
Ja, bij Ruigrijk, ja.
Ik vraag me ook af wat ze gaan doen met het Kleuterhof. Want zou die blijven staan? Een van de uitspraken die Fons had gedaan was dat het een niet schreeuwige attractie zou zijn. Of zou worden. Maar er was niet heel duidelijk wat daar nou mee bedoeld werd. Dan is er een navraag gedaan en uiteindelijk heeft een woordvoerster gezegd. Met niet schreeuwig bedoelt Fons Jurgens dat de nieuwe attractie niet uit de toon zal vallen in het landschap. Het wordt Eftelings aangekleed.
Ja, dan weten we nog niks.
Het landschap vind ik dan op zich wel prima dat het daar niet meer uit de toon valt. Maar als je in de stijl van Reizenrijk doortrekt, die stijlen die
best wel zijn. En die is ook, kan af en toe vrij schreeuwerig zijn.
Ja, precies. Want ja, Kleuterhof is wel een van de meest schreeuwerige dingen. En een van de meest primaire kleuren gebieden die er zijn, denk ik, in het park.
Ja, met deze uitleg kunnen we natuurlijk nog niet zo heel veel. Nee. Behalve dat ik wel vermoed inderdaad dat er wel heel zorgvuldig wordt omgegaan met thematisering en groen en landschap getuigen deze uitleg. Maar ik denk dat we dat nog heel breed kunnen opvatten.
Ja, we weten natuurlijk niet zeker of dat iets te maken had met deze ontwikkeling. Maar het zou best kunnen gezien ze via de hotelingang naar binnen kwamen. Maar ik heb een keer daar een groepje ontwerpers gespot met onder andere Sander de Bruin. Dus ik vermoed dat die wel weer eens een van de hoofdontwerpers kan worden hier. En dan denk ik dat het wel goed.
Ja.
Kleuterhof, zou het blijven staan? Want het zou een goede plek zijn om een doorloop te maken.
Volgens mij ligt het in de weg. Inderdaad, op een goede aansluiting te krijgen op het nieuwe gebied.
Ja, je zou met de slinger omheen kunnen, maar...
En volgens mij is de kwaliteit ervan ook niet meer je dat. Maar wat me het meest waarschijnlijk lijkt, is dat het wordt aangepast. Dus dat een aantal speeltoestellen wel hergebruikt zullen worden in een vergelijkbare... speeltuin, maar dat die wellicht wordt aangepast qua vorm, qua uitstraling, qua ligging aan het nieuwe parkdeel. Of eigenlijk de uitbreiding van Reizenrijk. Dus ik vermoed dat ze nog wel een speelvoorziening à la Kleuterhof behouden bij Panorama. Maar ik kan haast niet anders indenken dan dat die wat wordt aangepast qua ligging en indeling.
Nou, ik twijfel dat ze er iets aan gaan doen. Het is wel, bij Panorama past het wel. Ouders kunnen op het terrasje zitten en de kinderen die kunnen daar gewoon flink revotten. Alleen... Ja, het past gewoon niet echt. Hè. Het is een beetje een doorn in het oog, denk ik, van veel liefhebbers. Dus ik zou het niet erg vinden als er een deel van verdwijnt.
Het is wel een Knoet Classic.
Ja, dat wel. Ik weet niet wat het in dit geval waard is. Maar voor mij, de kinderen kunnen zich er wel van maken. Maar esthetisch gezien...
Ja, je kan er zo je vraagtekens bij stellen.
Dat is een van de dingen die natuurlijk ook op het nieuwe gebied kan komen. Misschien dat ze daar ook wel een nieuw speeltuintje gaan maken. Zeker als het dan meer naar het oosten gaat. Of misschien meer in de zuidoosthoek van het gebied. Als daar een stukje bos blijft staan met een wandelpad en daar even een speelgelegenheid in. Zou kunnen.
Ja.
Ja, sowieso. Als het een wandelgebied wordt, gaan ze er meer dan mee doen. Ja, we weten het allemaal niet. Alles is gisteren natuurlijk. Ja,
ik vermoed, maar dat is puur speculatie, dat we echt gewoon straks inderdaad een plein krijgen met daaraan een attractie. Met eventueel een horecaverkooppuntje. Met een pad richting Ruigrijk, richting traptreintjes. En ik denk dat dat het wel is voor 2020, hoor. Ik denk dat
voor 2020 denk ik wel.
Ja, en ik denk dat eventuele infills of andere attracties of voorzieningen dat die pas later komen.
Ik vraag me vooral af in hoeverre er al rekening mee is gehouden in dit plan. Want ze maken dus 3 hectare vrij, wat echt heel veel grond is. Wel veel mogelijkheden hebt.
Ik denk eerlijk gezegd dat het volledige plan voor heel Strookrijk al wel tot in zeker detail is uitgetekend, hoor. Het zou me heel raar lijken als de Efteling nu echt puur een ontwerp heeft gemaakt voor deze 3 hectare en verder nog nergens naar heeft gekeken. Ik denk echt wel dat ze nu al een ontwerp hebben liggen van hoe deze uitbreiding er ooit moet gaan uitzien. Met alle attracties, met alle paden en dergelijke. En ik denk dat ze daar nu een deel van gaan uitvoeren en de rest dus al klaar ligt voor eventueel toekomstige uitbreidingen.
Ja, maar nogmaals, dan zou je toch wel verwachten dat ze al iets voor het zuidelijkere stuk te vanuit gaan dat het noordelijke stuk dus ontwikkeld wordt omdat er bij het hotel ingang ligt. Maar dat is het zuidelijke stuk, dus daar wel plannen voor hebben die al de moeite zijn om nu mee te nemen. Om er in ieder geval iets van mee te nemen. Al is het maar inderdaad paden, zodat dat je een rustig wandelgebied weer krijgt.
Ja, en een beetje moet denken aan wat er in Disneyland Parijs ook is gebeurd. Hè? En eigenlijk in alle Disneyparken. Dus dat bij de aanleg van het park of van uitbreidingen. Dat er gewoon plekken open worden gelaten voor toekomstige attracties. Dat verwacht ik hier ook.
Oké, en een paar andere zaken die in deze hoek van het park nog missen. Een theatertje.
Ja, zou kunnen. Alhoewel we natuurlijk ook wel een theatertje openlucht hebben op het Vogelrokplein.
Ja, ik denk dan meer aan een soort Sprookjesbos theater. Ja, zeg maar. Ja. Omdat de plannen waren om in Ruigrijk een theater te doen. Tussen Spookslot de Baron en de Gondolette, zeg maar. Die er nog nooit is gekomen. Misschien dat ze iets in die hoek gaan doen. Er waren ooit plannen om volgens mij in ieder rijk een theater te maken. Waar we nog niet heel veel van terecht is gekomen. En we zitten vlak langs een spoor. Misschien een stationnetje echt helemaal noordelijk. Dat lijkt me sterk, maar...
Ja, dat lijkt me ook. Ik denk eerlijk gezegd dat het spoor gewoon blijft liggen en dat ze daar geen verdere stations aan toevoegen. Simpelweg omdat dan de ritten te lang gaan duren. Daar hebben we het eigenlijk de vorige keer ook al over gehad. Hè? Ja. Dus vanuit de exploitatieopzicht verwacht ik geen extra stations.
Ik overigens ook niet, maar goed om even aan te halen. Ja, en dan is denk ik de grootste vraag waar Fons wel een paar uitspraken over heeft gedaan. Wat voor attractie gaat het worden? Want... De enige uitspraak waar we echt iets mee konden, buiten de niet schreeuwige eigenschappen van hoe het eruit komt te zien, is dat die niet 60 meter hoog zal zijn. En het wordt geen kleine attractie. Dus nou. 59 meter hoog, denk ik dan?
Ja, nou, hier kunnen we ook alle kanten mee op, hè?
Ja, ze bevestigen er op zich wel mee dat dus de hoogtegrens 60 meter wel eens zou kunnen gaan zijn.
Ja, ik denk wel dus dat ze daar inderdaad al mee rekenen.
Als er ooit een attractie komen van 60 meter, een drop tower of misschien een flinke achtbaan, dat wordt wel aardig spectaculair.
Maar... Ja, zeker.
Ja, er blijven dus eigenlijk alle mogelijkheden blijven nog open.
Ja, dit is gewoon puur speculeren. Wat ik wel grappig vind, is dat we echt totaal nog nergens... geen enkel gerucht, speculatie, roddel... gewoon niets hebben gelezen of gehoord over wat attractie 2020 zou kunnen zijn.
Ja, vind ik wel heel tof eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ik vind het ook niet erg, hoor. Maar een aantal jaar geleden lekte dit soort dingen natuurlijk veel sneller uit. En blijkbaar hebben ze dat nu goed onder controle bij de Efteling. Dus ik denk dat alleen maar goed is inderdaad.
Ik wil even snel wat attractietypes doorlopen. En een schatting geven van hoe groot wij de kans achter dat zoiets op het nieuwe reizenrijk gebied terecht zou komen.
Ja, het wordt wel een beetje speculatief, maar vooruit.
Ja, we hebben een Flying Theater. Veel genoemd op social media als een mogelijke kanshebber. Ik heb even al zitten rekenen hier. Bij Voletarium in Europa Park hebben ze is ook zo'n Flying Theater. Die heeft 2 zalen en er kunnen ongeveer 1400 mensen per uur doorheen. Dat is ook vergelijkbaar met Symbolica. Ik denk wel de capaciteit die we mogen verwachten daar. Of die we in ieder geval hopen dat die daar komt. En een gebouw waar dat in zou passen zou ongeveer een kwart groter zijn dan het Carnaval Festival gebouw. Dus zou kunnen. Moet wel voor groen verdwijnen. Maar...
Ja, of het moet gebouwd worden op de plek waar nu de Horst ligt natuurlijk. Hè?
Ja, als je het dan inderdaad in de lengte meezet, dan hoef je maar een redelijk... Maar dan is het wel een vreemde ligging in het gebied.
Ja, dat is waar.
Dan zou het dwars oplopen, maar dan zou het wel passen op met het kappen van een kleine strook bomen.
Ja.
Want ik heb wel geleerd dat als de Efteling zegt dat ze het groen gaan behouden, dat dat niet per definitie betekent dat er weinig gaat verdwijnen. Maar
nee, inderdaad. Dat gaat toch wel eens snel de zaak in.
Ja, kans groot. Het zou kunnen. Het is wel een attractietype wat ze nog niet hebben. Dus als je daarnaar kijkt, dan is de kans groot. Er moet wel zeker groen verdwijnen. Dus dan maakt de kans wel minder.
Ik hoop en verwacht dit attractietype ergens de komende 10 jaar ook wel terug te zien in de Efteling. Ik denk dat het heel goed gaat passen bij de Efteling. Voldoende potentie heeft qua thema. En het past natuurlijk ook heel erg bij het thema reizen. Hè? Dus ergens hoop en verwacht ik wel dat dit het gaat zijn.
Ja, het enige nadeel denk ik wat het heeft is dat... De wow-waarde misschien iets afneemt, omdat die dingen als paddenstoelen uit de grond schieten hier in de omgeving.
Ja, daar heb je wel gelijk in.
Dus, er staat nu in Amsterdam. Europa Park heeft er dus eentje. In Frankrijk is er ook eentje gebouwd. Dus ze komen ook steeds dichterbij.
Ja, veel voor's en tegens. Maar het, ja. Wat mij betreft is het wel echt een kans hebben.
Ja, ik zie hem ook wel eens kans hebben. Nou, een dark ride, ja, daar hebben we misschien heel veel opties. Maar het is de meest recente attractietype wat ze hebben geplaatst. Dus maakt de kans wel iets kleiner?
Ik zie hem de komende 10 jaar geen dark ride meer gebouwd worden. Tenzij het iets anders is. Tenzij het bijvoorbeeld een mini dark ride is, à la de klassieke Disney dark rides. Of iets interactiefs à la een shooter. Maar puur sang dark ride zie ik de komende 10 jaar nog niet verschijnen.
Daar wil ik nog wel een wetenschap over afsluiten.
Ja, dat mag.
De komende 10 jaar, ik denk dat we dat nog wel gaan zien. De komende 12 jaar.
Gaan
we
ja.
Nou, 10 jaar doe ik het dan ook voor. Maar inderdaad, daarvoor zal een vergelijkbaar bebouwingsgebied creëerd moeten worden als wat je ook bij een Flying Theater hebt. Dus dan achter kleiner. Want ja. Dan denk ik eerder dat ze voor een vliegend theater gaan. Misschien ook wel een goede kans hebben, een familieachtbaan.
Ja, wij verwachten die... Eerder in, vooral in het, de uitbreiding van Ruigrijk, vanuit thema gezien en vanuit beschikbaarheid van terrein. Maar
ja, ik verwacht daar toch wel meer zo'n grote spectaculaire achtbaan.
Ja.
Zeker als ze nu toch weer die 60 meter aanhaalden.
Eigenlijk zie ik dit hier ook wel zitten hoor. Omdat de Efteling heeft gezegd dat er dus zo heel mogelijk groen behouden blijft. En een achtbaan, zeker een familievriendelijke achtbaan, laat ik het dan zomaar zeggen. Volgens mij hoef je daar niet heel veel bomen voor weg te halen. Daar kan het juist een meerwaarde voor zijn.
Ja, zeker.
Dus het zou, als het echt een familieachtbaan wordt, al dan niet deels indoor, dan zie ik die hier toch wel zeker verschijnen.
Ja, ik denk dat je een familieachtbaan redelijk winterhard kunt maken.
Ja, lijkt mij wel, ja. Ja.
Ik denk dat de minimumtemperatuur daarvoor best wel laag kan zijn, dat die nog mogen draaien. Maar ja, wie weet. Maar in ieder geval met een deel binnen. Ik heb gewoon echt wel een sterk idee dat er toch wel iets van een halletje komt en dat we een indoor stuk krijgen. Misschien een dark ride-achtige voor- of nastukje. Misschien dat het wel een beetje dan vergelijkbaar zou kunnen zijn met Seven Dwarfs Mine Train, die ze nu in Disney World hebben geplaatst. Ja. En volgens mij ook één in Azië ergens.
Ja, klopt inderdaad. En je ziet het ook dichter bij huis, hoor, dat er toch combi's van in- en outdoor worden gebouwd. Dat zie je nu ook veel in Toverland. In de Magische Vallei is dat natuurlijk al gebeurd. Met de achtbaan, maar vooral met
Bellewaard
het water.
Hebben ze volgens mij eentje gebouwd. België. Dat zie ik ook nog wel als kanshebber. En dat zeker als je dicht tussen de bomen doorheen kunt gaan, dan voelt de snelheid ook een stuk hoger.
Ja.
Dan is een niet hele snelle achtbaan kan nog wel heel snel voelen.
Ja, dan verwacht ik hier inderdaad in het reisrijk eerder een kiddie coaster, zo gezegd. En die grote megacoaster, al dan niet een B&M, verwacht ik meer bij Ruigrijk.
Ja, en als je dan doet in het kader van een expeditie, in een soort mijntreintje of in een treintje of zo, dat je een expeditie doet, dan heb je toch een beetje een reisrijk thema.
Ja, precies. Nou, het voordeel van het reizenthema is natuurlijk wel dat je er echt alle kanten mee op kan.
Eigenlijk een beetje een cheat, een cheatrijk. En misschien een waterattractie. Ik heb even zitten meten. Splash Mountain. Zou niet verkeerd zijn zoiets. Maar het past er 6 keer op.
Zo.
Dus de ruimte die is er zeker.
Ja, en het voordeel daar is ook denk ik weer dat je het heel goed kan combineren met bestaand groen. En dat het eigenlijk alleen maar een pre is natuurlijk. Hè?
Ja, ik denk ook zeker als je een het is logisch als het dan toch een soort van kunstmatige berg zou zijn. Of duin, net wat je wilt, Tim. En dat je een deel tussen de bomen doorgaat. Ik denk dat het heel erg sfeervol zou kunnen zijn.
Ja, lijkt me wel.
En dat je uiteindelijk een showgebouw ingaat en dat je daar nog een showscenes hebt, uiteindelijk naar de bovenkant van het gebouw gaat en dan weer eruit valt. Zou kunnen.
Je denkt aan een soort van chapas ook, begrijp ik hier.
Nou, wel liever meer Splash Mountain. Dus veel animatronics erin. En,
dromen mag Paul.
Ja, zeker. Maar er zit wel een nadeel aan en dat is dat hij niet winterhard is. Tenminste, tenzij ze iets met borstels gaan doen in de splashbak, maar dat lijkt me heel sterk.
Nee.
Dat is denk ik een reden dat ze het nu nog niet doen. Volgens mij zitten ze best wel te springen om meer capaciteit tijdens de winter Efteling. Sowieso omdat ze daar wel klachten over krijgen als de achtbanen dicht gaan.
Ja, en toch zie ik zo'n attractie er nog wel komen, hoor.
Ik zie hem ook wel komen, maar ik weet niet of dat het nu de eerstvolgende zou zijn. Kans misschien iets minder klein. Nou, een walkthrough attractie, want het is buiten, ze willen weinig kappen. Zou kunnen.
Ja, maar dat lijkt me niet iets om als klap op de vuurpijl mee af te trappen in 2020. Ik verwacht daar toch wel echt iets spectaculairder dan dat.
Ja, ik denk dat je daar ook wel gelijk hebt. Tenzij ze dit dus misschien in het zuiden zouden doen als aftrap. Zodat ze maar iets hebben in een nieuw gebied.
Ja, maar, zit wat in, ja. Ja.
Maar ik denk dat eerder toch een grote attractie gaat. Zeker omdat ze hebben geroepen dat die niet 60 meter hoog gaat zijn. Gaat met de walkthrough wel lukken, denk ik.
Ja.
Maar dat het geen kleine attractie is. Ik denk dat ze een walkthrough toch eerder als een walkthrough gebied. Meer als een klein attractietje zouden zien. Ja, een extra een infill erbij. Ik denk dat we die in het begin niet zouden zien. Maar ik denk dat het best wel een 2021... attractie zou kunnen zijn,
ja.
Ondanks dat ze hebben geroepen dat ze die niet willen. Maar ook in Disneyland, ik ben daar best wel mooie invuls tegengekomen. Dus de kans zou er zijn. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de Drop Tower. Die kan met niet 60 meter ook best spectaculair worden.
Ja, zeker.
Niet per se heel veel grond of heel veel grond voor vrijgemaakt te worden.
Nee, wat op zich wel interessant was om te lezen in de verklaring van geen bedenkingen, was dat, dat zag ik ergens in de inleiding, dat er ook een watervergunning voor moet worden aangevraagd en een ontgrondingsvergunning. En dat betekent normaliter dat er een put, of in ieder geval ja, een put moet worden gegraven of een diepe kelder. Dus dat biedt toch weer, opent toch weer mogelijkheden.
Ja, en zeker als je wat de grond in gaat, dan hoef je ook minder de hoogte in te gaan. Want het zou aan de ene kant ook wel een nadeel zijn, hoor. Als je dan een hoge toren inzet en je hebt dan toevallig een kamer in het Efteling Hotel op het zuiden. Misschien vind je het prachtig, maar je zit ook wel tegen die toren aan te kijken.
Ja, ik verwacht inderdaad stedenbouwkundig verwacht ik het ook niet, hoor. Het hotel en daarnaast dan een hoge toren. Dat, die verwacht ik dan meer in het midden van het gebied of meer richting Ruigrijk inderdaad. Maar,
Een attractie die populair was bij ons in Disneyland was Buzz Lightyear Space Ranger Spin uit mijn hoofd. Een interactieve dark ride. Nou verwacht ik niet dat de Efteling iets in die stijl gaat neerzetten. Dus dat je lasertjes loopt te schieten. Maar die interactieve dark rides zijn wel populair. Zeker in Fantasieland, Mouse en Chocolate.
Ja.
Is dat volgens mij.
Ja, zeker.
Ook populair. Dus zal iets meer in de richting zijn van wat ik bij de Efteling zie verschijnen. Maar misschien zoiets. Het is wel een dark ride type. Misschien
wat ik net al zei. Daar zie ik nogal potentie voor de komende jaren. Ja.
Nou, maar ik denk als we nu kijken dan... zetten we het geld vooral in, denk ik, op een familieachtbaan, een flying theater en mogelijk een drop tower. Nee, die valt wel af, denk ik.
Een waterattractie.
Oh, of een waterattractie. Ja, inderdaad, ja.
Dat zijn drie waar ik op zit. Ik zou zeggen 1 kiddie coaster, 2 flying theater, 3 waterattractie.
Ja, ik denk dat de waterattractie hoger zou staan als ik niet zo sterk het gevoel heb dat ze vooral winterharde attracties willen hebben.
Maar dat is even kansberekening en dat is geen wishful thinking. Want dan komen er toch weer andere dingen naar boven drijven, denk ik.
En dan zou ik die waterattractie toch nog wel hoog zetten, denk ik.
Ja. Dat is denk ik wel alles wat we kunnen vertellen voor nu over attractie 2020.
Ja, zeker. Tenminste, ik heb nog veel meer te vertellen, maar laten we het hierbij voor
deze nieuwsaflevering. Want er is meer gebeurd de afgelopen 3 weken.
Zo, ja, vooral bij de Python zijn ze flink bezig geweest. De sloop die is gereed. Dat was volgens mij al toch wel bij de laatste uitzending waren ze al heel aan het klaar.
Ja.
Op het moment van opnemen zijn ze net begonnen met de kurkentrekker. De eerste, het stukje trek wat daar is geplaatst, is al bijna een inversie.
Ja, inderdaad.
Niet even heel fijn om in te gaan, want dan vlieg je toch wel redelijk hard van de baan af. Ja, en het uiterlijk van de baan, het ziet er wel anders uit.
Ja,
iets massiever of zo.
Ja, ik denk dat de leker weinig aan zal zien. Hè. Het blijft gewoon een witte baan met groene kolommen.
Ja, je zegt dat wel, maar toch bij de plek waar ze de verbinding gaan maken tussen het oude en nieuwe deel.
Ja, dan ga je het wel zien inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, wie let daarop? Ik denk dat 95% van de bezoekers het niet ziet.
95%, ja?
Misschien wel 98%. Nee, ik denk serieus dat mensen daar niet op letten.
Ik denk dat toch wel veel mensen gaat opvallen. Ik denk dat het wel iets meer wordt dan wat je als fan tegen een leek kunt zeggen van... Hey, wist je dat? Dan moet je daar kijken. De oude baan, nieuwe baan. Zo'n beetje. Ik denk dat het wel iets groter gaat, hoor.
Ik denk dat de gemiddelde mens dat echt niet ziet.
Interessant straks om te kijken hoe het daar gaat.
Ja, er veranderen eigenlijk in de basis 2 dingen. Hoe gaan we dit nou netjes zeggen? Het zijn de ties op goed Nederlands. De verbinding tussen de backbone van de baan en de trackpipes. Dus ja, Mm-hmm. Paul, ik zie geen glazige blikken. Dat was een taai, dus zeg maar een vlinderstrikje, zeg maar een plaat. En het is nu een massieve buis geworden eigenlijk. Dus de trackpipes, oftewel de looppijpen van de baan, zijn verbonden met de backbone in de nieuwe situatie. Met ook een ronde buis. Ik begreep ergens te lezen in een interview met CSM, de producent van de baan, dat was omdat dat de lasten dan steviger waren. Wat ik wel kan volgen met mijn beperkte kennis van werktuigenbouwkunde. En bovendien heeft het nu ook een beetje het uiterlijk van een ruggengraat van een slang. Met een beetje, beetje fantasie zie je dat wel.
Ja, wel een driedubbele ruggengraat. Ja. Ik kan me iets bevoorstellen.
Plat gezegd is de baan ietsjes lomper geworden. Maar ik moet zeggen dat ik het er best fraai uit vind zien.
Ja, ik vind de nieuwe track ook wel oké. Alleen, ik had het liever gezien dat ze alles hadden vervangen. Ook voor het gevoel van dat je weet dat alles nieuw is.
Ja.
En dan heb ik er net iets meer vertrouwen in. Maar
aan de andere kant, Paul, als bij jou één gordijn gekrompen is in huis, dan vervang je ook niet gelijk al je gordijnen, toch?
Dan ken je ons nog niet zo heel goed. In ieder geval mijn vrouw vooral niet.
Maar dat is één verandering. Andere verandering is dat de oude Python zeg maar volledig aan elkaar was gelast. Of gebakken of gebraaien, zoals ze wel eens zeggen. En dat we nu allemaal afzonderlijke delen krijgen die aan elkaar worden gebouwd. Ik denk dat dat iets is wat ook weinig mensen zullen zien. Maar de achtbaanliefhebbers en Efteling-liefhebbers zien dat natuurlijk wel.
Ja, wat me daar wel opviel is dat de verbinding die wordt gemaakt bij de spine, zeg maar, bij de, hoe noem je het?
De backbone heet het volgens mij.
Die is heel verontliggend. Er zitten gewoon flens op en die bouwen ze aan elkaar. Ja. Alleen de manier waarop ze het hebben gedaan met die trackpipes, die vond ik wel bijzonder. Er lijken gewoon twee echt gewoon grote blokken opgelast te zijn. Die dan ook met twee bouten per pipe aan elkaar gebouwd zijn.
Ja.
En die zitten dus aan de buitenkant van de baan. Want bij de Python de zijwielen zeg maar, die zitten aan de binnenkant.
Ja.
In tegenstelling tot modern Vekoma Trek, dan zitten ze aan de buitenkant. Dus daarom zitten die daar. Maar het ziet er af en toe wel een beetje suf uit. Ik heb proberen op te zoeken hoe ze het doen bij de nieuwe Vekoma banen. Ik denk dat daar gewoon niet echt opvalt. Of dat daar misschien... hoe ga ik het uitleggen?
Paul zit druk te gebaren, luisteraars, maar daar hebben jullie niks aan.
Volgens mij zitten daar tussen de trackpipes zitten daar al gewoon dwarsverbindingen. En die bouwen ze dan gewoon aan elkaar. Omdat daar alles aan de buitenkant zit. Het is lastig om
te visualiseren. Overigens zie je dit wel vaker, hoor. Volgens mij pasten wij dit bij de Vliegende Hollander ook al toe.
Ja?
Ja. Dus in die zin verbaast het mij niet. Het ziet er natuurlijk wel allemaal wat minder gelikt uit dan een volledig aan elkaar gelaste baan. Aan de andere kant, zowel uit oogpunt van montage als uit oogpunt van onderhoud, is dit natuurlijk wel veel handzamer. Want je kunt onderdelen er gewoon tussen bouten en eventueel later er ook weer tussenuit halen. Dus een gebouwde constructie is wat dat betreft veel praktischer. Ook veel sneller in de opbouw.
De enige manier waarop ze het nu nog doen.
Ja. Dus een begrijpelijke keuze.
Ja, er is een aantal nieuwtjes toch weer naar buiten gekomen deze week over wat ze daar gaan doen. Zo komen er aanpassingen aan de wachtrij, zoals we eigenlijk de vorige keer al hadden voorspeld. Sowieso is hij helemaal eruit getrokken.
Ja.
Dus de kans is er om iets te doen.
Ja.
Volgens mij zeiden we toen ook al dat er mogelijk een losse single rider line of
lane kwam. Daar hebben we het al over gehad.
En die komt er dus ook. Dus ze spreken nu in de termen family lane en de single rider lane. Dus de family lane is gewoon in principe de standaard wachtrij, zoals je die ook bij Symbolica hebt. En de single riders is dan de wachtrij daarnaast. Hey, dat heb je ook bij Symbolica.
Maar wat doe je als je niet met je familie in de Efteling bent? En je wilt toch in de Python? Sta je daar met je handen in het haar?
Ja, dan ga je toch naar de single riders lane.
Ja, als ik dan met een groep vrienden ben, kan ik ook niet in de family lane gaan staan.
Ja, dat is wel een ander puntje. Dus wat dat betreft is die benaming niet helemaal dekkend. Een van de vragen die ik me toen hardop stelde op Twitter was, wat betekent het voor de boarding pass? En uiteindelijk kwam er een reactie op van de Efteling dat ze daar nog geen definitieve beslissing op hebben genomen. Maar ja, als je al twee wachtrijen hebt, dan zou je dus redelijk simpel kunnen zeggen op het moment, de single riders lane, dat wordt de boarding pass rij. En we gaan nu ook met de standby rij werken. Dus we delen bijvoorbeeld voor de capaciteit van de Python is, stel 1200 personen per uur. Dan geven we 600 boarding passen weg in tijdvakken, dus dat mensen daar aankomen. En de family lane wordt dan een standby rij. Die stoppen we ook vol met mensen. En niet alle stoeltjes zitten vol. Want we delen niet alle plekken uit als boarding pass. En die vullen we dan gewoon aan met de standby lijn. Eigenlijk gewoon het fastpass principe.
Ik wou zeggen, dat is gewoon de fastpass inderdaad, ja.
Dat concept kan natuurlijk daar nog steeds.
Ja.
Dus hebben de rijen.
Ik denk dat het ook gewoon goed is. Hè? Twee aparte wachtrijen en je kan alle kanten op.
Ja, en ze hebben ook nog bij de uitgang gaan ze ook nog dingen aanpassen, zodat de minder veel makkelijker in het station kunnen komen.
Ja.
Volgens mij loop je dadelijk, zoals ik het begreep, gewoon bijna recht naar beneden. Dat een best wel lange afdaling zonder bochten komt, zeg maar. Ik las ergens dat de ingang en uitgang dichter bij elkaar komen te liggen. Dus ik denk dat je dan ergens bij de Bayern Curve zo daaruit komt. En dat je daar alleen maar heen hoeft te lopen om weer bij de ingang te komen.
Ja, wat op zich wel leuk is, want er wordt natuurlijk heel veel aandacht besteed overal, ook op social media, aan de herbouw van de baan. Maar je ziet dat ze het hele buitenterrein eigenlijk volledig met de grond gelijk hebben gemaakt. En dat het volledig opnieuw wordt heringericht. Is op zich ook geen overbodige luxe, want het was allemaal wel heel erg jaren 80. Maar het biedt inderdaad de mogelijkheid om het dus allemaal een stuk beter te gaan bekijken. En dat gebeurt ook, want inderdaad, bij de uitgang was het vaak nogal krap. Zeker als er een paar rolstoelen stonden. Dus dat was zeker iets wat het verbeteren waard was. Ik las nu ook dat dat ze met een grouper willen gaan werken in het Pythonstation.
Ja, top, ja.
Dus je zal ook anders moeten binnenkomen in het station. Dus daar gaat heel veel gebeuren. In de laatste plaats ook niet, omdat er ook constructief het een en ander gaat veranderen. Want zoals wij eerder al voorspelden, wordt er momenteel heel veel gewerkt met keelwandjes. Betonnen keelwandjes zijn dat. Die worden onder meer gebruikt om de nieuwe kolommen vrij te zetten van grond. Voorheen waren ze ingegraven, maar zoals we eerder al uitlegden, moeten die tegenwoordig ten alle tijde inspecteerbaar zijn. Maar ik zag nu ook dat aan de andere kant, dus aan de kant waar de wachtrij voorheen het station binnenkwam, dat er ook een volledig nieuwe keelwandconstructie wordt gezet. Ook erg begrijpelijk, want wat sommige van onze luisteraars misschien wel eens zal zijn opgevallen, is dat zeg maar het taluut waar het station op staat, het waren gemetselde keien. Misschien herinner je die nog wel, Paul.
Ja, ze zijn nu ook vragen gegraven, dus ik heb ze nu ook gezien.
Ja, maar die keien die gingen nogal alles aan het schuiven. Ik geloof dat de Efteling...
Oh, van de uitgang.
Ja, juist aan de ingang. Als je in de wachtrij en je liep naar het station, dan stond je op een soort taluut, zeg maar schuine helling. En daar waren keien tegenaan gemetseld. En dat scheurde en zakte. En daaruit zag je eigenlijk dat die hele berg waar het station op staat, dat het niet al te stabiel was. En dat pakken ze nu grondig aan door middel van nieuwe keerwanden. En dat geeft natuurlijk ook meteen meer ruimte om een andere wachtrij aan te leggen.
Ja, en als je kijkt naar de dingen die ze nu aan het doen zijn, dan zijn de remmen ingepakt. Dus daar gaan ze gewoon flink aan sleutelen, maar hadden ze volgens mij...
Ja, hebben ze aangegeven. Inderdaad, andere remmen, andere poortjes, andere besturing.
Ja, de poortjes zijn ook inmiddels terug.
Ja.
Ze zijn flink aan het schoonmaken en aan het schilderen. En dat moet natuurlijk, want er blijft een oud deel staan. Ja. Zag er niet helemaal meer netjes uit. Dus,
Ik moest wel lachen. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat alle bestaande baandelen flink zouden worden ingepakt in een steiger. En dat het... Dat het grootschalig zou worden aangepakt. En ik zie nu iedere keer een hoogwerkertje met een hoge drugsmaatje.
En iemand met een kwastje.
Ja, en inderdaad een iemand met een roller en een emmer witte verf lekker die baan in soppen. Ik had, misschien gebruiken ze een nieuw soort verf die je lekker dik op de baan kan kwasten en wat dan lekker goed hecht. Maar ik had eerlijk gezegd toch een iets of wat grondiger aanpak verwacht en gehoopt. Dus dat de baan zou worden kaal gestraald en opnieuw in de primer, opnieuw in de coating. En nu ziet het er meer uit
als een doorsnee.
Ja, alsof die nog even lekker wordt ingesopt met witte verf. Maar goed, misschien hebben we het aan het verkeerde eind. En is het wel een hele duurzame verf die een aantal jaar gaat houden. Laten we het hopen, want de nieuwe baan is natuurlijk kersvers. En daar moet het wel op aansluiten.
Ja, en er is ook een stukje nostalgisch Efteling verdwenen. Ze hebben het geprobeerd te behouden, hebben we begrepen. Maar het fotohuisje is toch gesloopt uiteindelijk.
Ja.
Die zag er al niet zo heel erg soepel meer uit. En dat die lichtelijk was verplaatst volgens mij. Maar...
Ja, ik moet zeggen dat ik wel heel erg hard moest lachen. Om al die kreten over het verdwijnen van dit fotohuisje.
Ja, ik kan er niet heel lang voor makkelijk liggen overigens. Maar...
Want weet je wat is en dat geldt voor dit fotohuisje. Maar het geldt voor meer fotohuisjes in de Efteling. Maar bijvoorbeeld ook voor Toko Pagode. Het is niet meer en niet minder dan zo'n tijdelijke unit. Zo'n de Mailgate of zo'n Porto Cabin. Zoals je misschien wel kent. Van waarmee ze tijdelijke scholen bouwen.
Op de oude vrolijke noot met een schotje ervoor.
Ja, precies. Dat soort keetjes die de Efteling volgens mij ooit eens heeft laten aanrukken, tweedehands of derdehands. Niet meer dan een vloerplaat, een paar kolommetjes en een dakplaat. En waar de bouwdienst van de Efteling wat houten schotjes tegenaan heeft gezet. Ja, dat stelt natuurlijk allemaal niet veel voor. En dat kan natuurlijk ook niet veel hebben. Ik bedoel, als dat 20 jaar in de regen heeft gestaan, dan is het onderhand ook wel katsverrot, om het maar even plat uit te drukken. Dus ja, ik snap wel dat als je daarmee aan de show gaat, dat de kans groot is dat die in elkaar klapt. En ja, weet je, het is niet meer dan een tijdelijke unit die betimmerd is. Dus laten we daar alsjeblieft niet te veel ophef over maken.
Nee, ik denk hetzelfde als met het verwijderen van de wachter en uitgang. Ik denk dat de nostalgie die iedereen voelt bij de Python, dat die vooral in de baan zit.
Ja, en de rest is gewoon oud en op. En heeft ook thematisch en qua storytelling amper waarde. Dus er komt een fotohuisje terug, een nieuw fotohuisje. Ik ben dan benieuwd of dat weer zo'n opgeleukte Porto Cabin wordt, even plat gezegd. Of dat we hier een bouwkundig gebouw krijgen. Maar eigenlijk voor het doel maakt dat ook niet zo heel veel uit.
Hey, je had het net al over wat aanpassingen aan de baan. Maar het baanverloop zelf is dus ook aangepast. En dan zien we nu de eerste resultaten echt van, volgens mij.
Ja, ik zag ergens bevestigd worden dat Efteling of Vekoma of CSM in ieder geval de hele baan is opnieuw doorberekend. En daar zijn wat aanpassingen in doorgevoerd. Om de baan nog net wat soepeler te laten zijn.
Ja. En rond het nieuws van de attractie in 2020 is er ook nog een ander nieuw item verschenen in de Efteling. En dat is de nieuwe dubbel CD. De Betoverende Efteling Melodieën 2018. Ja.
Inderdaad.
En we gaan er in de toekomst nog wel iets dieper op in. Ook in het kader van tijd, want anders wordt dit een enorm lange aflevering. En dan gaan we er iets uitgebreider op in. Maar ik heb hem zitten luisteren en tot nu toe leuk cd'tje.
Ja, ik ben ook erg positief verrast. We hebben eindelijk weer zo'n beetje alle Efteling muziek bij elkaar. Actueel, met de nieuwste attracties erbij, met de nieuwe parkmuziek erbij, met Baron 1898, met Symbolica. Dat is toch wel lekker. Dat je even een echte complete cd hebt. Veel verbeteringen.
Ik denk dat mixen vind ik ook leuk. Ja. Dus, het idee is leuk. Ze zijn niet altijd perfect uitgevoerd. Maar gewoon dat je meer van één attractie meekrijgt. In plaats van dat ze allemaal losse nummers erop gaan zetten. Krijg je gewoon meer een overview van de hele attractie. Ook vaak een volgorde van hoe je door de attractie heen loopt. Wel tof.
Ja, inderdaad. En kijk, een aantal van die muziekstukken, als je het hebt over Baron 1898, Symbolica en de nieuwe parkmuziek, die hadden denk ik veel liefhebbers al wel via het semi-legale circuit, laten we het zo maar noemen. Mm-hmm. Die muziekbestanden die zorgen wel ergens rond. Maar officieel hadden we die muziek natuurlijk niet. Het is leuk dat we die nu wel hebben en dat iedere bezoeker aan de Efteling die muziek in huis kan halen. Maar voor ons is het ook leuk, want tussen die muziek op die dubbel CD en tussen die mixes zat ook wel een hoop wat we nog niet hadden. Zeker als je kijkt naar Symbolica. Daar zit heel veel nieuw materiaal tussen wat nooit eerder is gedeeld.
Pinocchio.
Ook bij Baron 1898. Ik moet zeggen dat ik die mix ontzettend goed vond en dat ik die echt de eerste paar keer met kippenvel heb zitten luisteren.
Ja, die klopt ook gewoon wel goed. Ook met attractieverloop, zeg maar. Ja. Heel tof. En die sluit ook netjes aan. Net Symbolica trouwens. Sluit ook heel goed aan.
Sowieso ook leuk dat er eindelijk eens een keer een soort van sortering op zit op Rijk. Ja. Heel tof. En er zitten gewoon heel veel leuke nieuwe dingetjes op. Hè. Ook een nieuwe Carnaval Festival mix. Met nog meer andere landen thema's en geluidseffectjes dan we al hadden.
Ja.
Dus super. Ik heb hem in ieder geval al flink grijs gedraaid.
Ja, ik denk als je echt alles over die cd wil weten, dan kun je het beste op Efteling het artikeltje van Waarom Onder even checken.
Ja, dat kan je vinden op www.eftelist.nl. En dan klik je op mailinglist. En een aantal mails zijn daar voor iedereen te bekijken zonder in te loggen. En de uitgebreide recensie van Ramon is er één van. En dat raden we zeker aan. Want Ramon die bespreekt de cd echt van A tot Z. Dus daar vind je alles. Maar ik denk ontzettend tof. Goed nieuws.
En eentje die ik nog niet wil onvermeld wil laten is dat het jubileum die er ook op staat. Heel het jaar niks van gehoord.
Nee.
En in één keer staat hij aan het eind van de cd ertussen. En ik moet zeggen, ik vind het toch wel een aardige track op de cd.
Op de een of andere manier, wat het is, weet ik niet. Maar op Efteling cd's staan altijd wat van die rare dingen dat je denkt, waarom, hoezo?
Nou, in dit geval is het vooral waarom hebben ze het niet meer meegedaan over heel het jaar. Misschien tenzij die dagelijks in de bedrijfskantine werd gedraaid, maar dat weet ik natuurlijk niet.
Maar ik werd in ieder geval heel erg gelukkig van onder andere Baron 1898, Symbolica, de parkmuziek, de nieuwe Carnaval Festival mix. En het enige wat ik echt miste was Monsieur Cannibal, maar dat zal een rechte kwestie zijn.
Ja, en één ding wat ik dan vooral miste is een digitale uitvoering. Want ik heb echt bijna niks meer in mijn leven wat een cd'tje opslokt.
Nee.
Dus ik hoop dat ze nog met streamingversies op Spotify en Apple Music en zo uitkomen. Dan kunnen we er iets makkelijker naar luisteren op alle mobiele apparaten die we hebben. Dus ja. Efteling, opschieten.
Efteling, doe er wat aan.
Ik wou net zeggen. Een aantal andere nieuwe dingen die zijn verschenen, zijn nieuwe banieren in het park. En die zien er eigenlijk wel heel chic uit, joh.
Ja, dat was echt een ontzettend positieve verrassing.
Ik vond overigens de 65 jaar banieren vond ik ook heel mooi.
Ja.
En deze zijn eigenlijk weer een evolutie van die stijl, denk ik.
Ja, ja, klopt. Het zijn een vijftal banieren. Iedere banier is gethematiseerd naar een rijk, qua kleur en qua attracties. En die banieren die hangen op de, zeg maar, de laan op het parkeerterrein en ook aan het begin van de Pardoespromenade, zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja.
Wat ontzettend tof is, is dat er nu dus echt heel erg veel aandacht wordt besteed aan de indeling in rijken en thema's. Door middel van kleur dus, maar ook door middel van de silhouetten van verrassend veel attracties.
En daar wil ik nu even op inhaken. Met betrekking tot de Reizenrijk uitbreiding. Want op de Reizenrijk banier, daar staat namelijk een trein. De stoomtrein ga ik dan even vanuit. Ja. En vandaar dat ik net vroeg van, komt er een station in de
rij? Ja, goeie. Ik dacht even dat je ging beginnen over de banier voor Anderrijk, aangezien daar de Bob nog op staat. Maar dat viel mij dan wel weer op.
Ja, de Bob was inderdaad wel een goeie, want die... De vraag was die we onszelf de vorige keer hard opstelden van, gaat die nou behouden blijven? Zijn ze aan het kijken? Gaan ze hem misschien toch slopen? Is dan een afweging die ze nu aan het maken zijn? Maar via de webcare-afdeling is toch wel eigenlijk gewoon bijna letterlijk gezegd dat ze hem echt aan het renoveren zijn. Want er zijn wel bakken gespot met de ketting erin en zo.
Ja.
En dat het echt om een renovatie gaat, zodat die gewoon in april open zou moeten gaan.
Ja, wat ik dan wel verrassend of eigenlijk interessant vond, was het feit dat er vorige week in de Duincourier, ons altijd maar terugkerend lokale krantje, ineens een vergunningsaanvraag voor een overkapping stond in de Efteling. En de Efteling houdt het altijd bewust heel erg cryptisch. Maar ik vroeg mij heel erg af of dat dit dan niet om een overkapping van een deel van de Bob ging. Bijvoorbeeld van het pre-station, dus de plek waar de Bobs worden opgeleid voordat ze het station inrijden. Mm-hmm. Aangezien daar volgens mij ook met name de problemen spelen met vorst en met regen. Daar zijn ooit vergevorderde plannen voor geweest. Ik geloof dat er ooit ook een vergunningsaanvraag voor is geweest. Die zelfs nog op Eftelist heeft gestaan met tekeningen en al. Is nooit uitgevoerd. Het zou mij helemaal niks verbazen als die overkapping van de remsectie voor het station nu alsnog wordt uitgevoerd. Ook des te meer aangezien ik ergens las dat er al een hoop houten plaatmateriaal zou zijn gespot bij de Bob.
Oh.
Dus wellicht dat inderdaad het pre-station wordt overkapt, wellicht ook de trims bovenop de baan. Het zou mij niks verbazen als dat de oplossing is. Maar er wordt in ieder geval hard gewerkt aan de Bob. En het feit dat ze op die banieren, dat er nog een Bob op zo'n banier staat, wil ook wel iets zeggen natuurlijk.
Ja, nou, ik zou wel blij zijn als hij blijft. Het is toch wel een unieke attractie in het aanbod.
Ja, vind ik ook.
Inderdaad, de banieren.
Wat ik overigens ook nog wel, wat voor mij de charme is van die nieuwe banieren. En waarom ik er dus eigenlijk zo positief verrast door was. Was toch een beetje door de stijl en de lijnvoering. Aan de ene kant heeft het iets moderns. Maar aan de andere kant is het ook weer heel gedetailleerd. Heeft het ook op de een of andere manier echt een heel Eftelings gevoel. Een beetje zoals de parkplattegronden en met name de pictogrammetjes uit de jaren 70. Ik weet niet of onze luisteraars dan weten wat ik bedoel. Maar de Efteling had zo in de jaren 60, 70 een hele mooie stijl van pictogrammen in het park en op de parkplattegronden. En dat deed het me ook wat aan denken. Het was ook een beetje een zwierige, iets wat gedetailleerde tekenstijl. Een mooie mix van modern en toch ook ouderwets. En daar was ik best wel door verrast.
Ja, ik hoorde ook een schreeuw om postervarianten van deze banier.
Posters, pins, kleine vlaggetjes voor op je bureau.
Op je fietsje.
Ik moet zeggen dat ik echt enorm gecharmeerd was van de stijl van deze banieren. En ook überhaupt van het concept om zo aandacht te besteden aan de rijken en aan de attracties. Want als je goed kijkt, staan er verdomd veel gebouwen en attracties en figuren op.
En volgens mij hangen de banieren hangen ook aan de kant van waar het Rijk zich bevindt ten opzichte van de Pardoespromenade.
Ja.
Best wel een mooi detail.
Mooi detail, ja. Ja, echt een klein detail misschien en een klein nieuwtje, maar wel ontzettend goed uitgevoerd.
Ja, en dan nog een nieuwtje. Vandaag volgens mij bekendgemaakt. Dat er een nieuwe show in het Efteling Theater komt. En ze hebben het niet over een musical.
Nee, misschien nog wel het meest verrassende nieuws van al het nieuws. Ja. Wat we deze aflevering bespreken. Nee, een nieuwe show. Hij gaat Caro heten, geloof ik. Ik weet niet of ik hem nou goed uitspreek. Maar...
ik denk Caro, want het is gebaseerd op de stoomcarousel.
Ja, ik dacht even we krijgen een show van Caro Emerald. Had ik ook niet erg gevonden, overigens. Maar
ik weet niet hoe duur die is om een Efteling neer te zetten voor een paar maanden.
Ik geloof dat het een beetje een Cirque du Soleil-achtige show wordt. Hè? Dus voor de hele familie met dans, theater, muziek,
weinig acrobatiek. Teksten, heb ik begrepen. Ja, inderdaad. Cirque du Soleil weet ik dan niet zeker of dat het dan helemaal op gaat lijken. Tenminste, ik denk vooral aan het het acrobatische en zo, zeg maar.
Ja.
Ze omschrijven het zelf als een visueel spektakel vol humor, dans, muziek en acrobatiek. Zit er toch wel in? Voor de hele familie. En ook erg, en ze mikken daarmee ook op de internationale bezoekers. Viel me ook op, ik weet niet zeker of dat nu ook al het geval was, maar dat hij gaat draaien vanaf september. En dan alleen op weekenddagen en in vakanties. Dus daarmee mikken ze ook heel erg op de mensen die in de verblijfsaccommodatie zitten.
Ja.
Zou ze toch een uitreik missen? Ik denk het wel.
Ik moet zeggen, ik ben bijzonder, bijzonder aangenaam verrast hierdoor. Ik vind dit zo'n slimme zet die ze van mij echt al jaren geleden hadden mogen zetten. Maar goed, het is over het verleden niets dan goed. Maar ik vind dit zo'n slimme zet. Weet je wat is? Dat Efteling Theater, dat is een van de grootste, een van de beste theaters van Nederland. Ik geloof dat het in de top 3 of in de top 5 staat qua voorzieningenniveau. En eigenlijk hebben ze er de afgelopen jaren amper gebruik van gemaakt. Ja, af en toe een musical. In het begin was dat nog... we vonden het allemaal nog leuk en interessant, maar de musicals werden steeds kleinschaliger, steeds meer gericht alleen op kleine kinderen, steeds meer van hetzelfde. Ik heb de eerste paar musicals wel bezocht, maar uiteindelijk ben ik ook afgehaakt.
Jij hebt er nog nooit één bezocht.
En ja, weet je, het is bijna alsof er iemand eindelijk wakker is geworden van joh, dat theater heeft zoveel potentie. We hebben onze verblijfsgasten, we hebben internationale gasten, we hebben een publiek van alle leeftijden. We hebben een loei van een theater waarin van alles kan. Laten we er nou in vredesnaam is wat anders mee doen. En in zijn volste potentie gebruik van maken. En daar lijkt er toch wel op alsof dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren nu.
Ja, ja, een paar details dat ze wel weer kinderen gaan laten meespelen. Zoals eigenlijk de laatste paar musicals hebben gedaan. Wat op zich gewoon slim is, want daarmee trek je per definitie al een hoop publiek.
Ja, en het een sluit het andere niet uit, hè.
Van alles wat de laatste jaren in theater is gebeurd, ben ik inderdaad ook nog nooit zo enthousiast geweest over iets. En we weten er niet zo super veel van. Hopelijk krijgen we weer een uitgebreide making-of, zoals we ook bij de musicals hebben gehad.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd. De muziek wordt weer gemaakt door René Merkelbach.
Dat is ook alleen maar super positief natuurlijk.
Niet heel verrassend ook. En de regie wordt gedaan, daar komt hij door, ik denk, Stanley Burleson.
Ik heb geen
flauw benen. Of als je het op zijn Brabant zegt, Stanley Berleson.
Maar ja, dat zou ook vast te zijn, hè.
Die heeft veel acteren en inmiddels regieervaring. Dus ik heb het even snel opgezocht van tevoren. Ik ben er niet helemaal bekend mee. Nou, ik denk dat buiten dan de stijl van de attractie... ik denk dat buiten de stijl van de show... dat is het punt dat ze ook echt op de internationale bezoekers gaan mikken. Dat wel interessant is.
Ja, ze mikken op het internationaal publiek, op een volwassen publiek. Het showtijden vooral afgestemd op drukte en niet op allerlei doordeweekse dagen in november. Ik vind dit zo'n meestelijke zet.
Ik denk dat eigenlijk alle Bosrijk en Loonse Land en hotelkamers, dat die allemaal gewoon een paar flyers hebben liggen.
Ja, precies. En dan tegen gereduceerd tarief kaartjes.
Weet.
Ja, dit is echt, nogmaals, super ontwikkeling. En hier zijn echt wat mensen wakker geworden. En ik kijk hier ontzettend naar uit.
Ja, dus vanaf september 2018. Maar de tickets zijn nu al te boeken. En abonnementhouders krijgen uiteraard korting.
Ja.
Dus check het even via de wonder die is binnengekomen op de e-mail.
Ik moest wel, ik weet niet of jij dat ook had, Paul. Maar ik moest wel, toen ik het plaatje zag en ik las het verhaal, moest ik ineens denken aan shows uit begin jaren 90 in ons goede oude zomertheater. Zoals Showtime met Pardoes, Up With People, de Russische Show, dat soort spektakelshows. Ik weet niet of jij die nog hebt bijgewoond.
Ik kan me vooral de sprookjeshows herinneren uit die tijd met de Kleine Zeemeermin en zo. Met
ja, dat was van daarna. Dat was 96, 98. Maar daarvoor Showtime met Pardoes ooit gezien?
Nee, ik kan me niks meer voorstellen.
Nee. Oké, dat was met name die show, maar ook de shows ervoor. Dat was heel veel dans, spektakel, internationaal. Niet per definitie heel Eftelings, maar vooral knallen met grote showballetten en muziek en licht en geluid. En dat had ook wel wat. En daar moest ik stiekem wel een klein beetje aan denken.
Ik denk als het gewoon smaakvol houden, dat het volgens mij echt iets heel moois kan
worden. Dit heeft potentie, ja. Ik kijk hier enorm naar uit.
Hey, we zijn al flink aan het kletsen, maar we hebben nog een aantal kleine nieuwtjes en onderhoudsgerelateerde dingen, zoals altijd.
Ja.
Dus zullen we er even wat sneller doorheen lopen? We hebben de Bob bijvoorbeeld al aangehaald.
Ja, maar... want we zijn even aangekomen bij het kopje onderhoud inderdaad. Bob hebben we het over gehad. Er is de afgelopen 3 weken nog meer onderhoud geweest. Bij het hotel is behoorlijk wat gebeurd. Ik zag daar heel veel busjes staan van Hoppenbrouwers en van Van der Velde rioleringstechniek de afgelopen dagen. Dus ik vermoed dat daar heel veel onderhoud aan installaties plaatsvindt. Volgens mij staat het hotel ook zo goed als leeg te zien aan het parkeerterrein al daar. En een week geleden stond er ook nog een grote hijskraan bij het hotel. Dus mogelijk is er ook nog het een en ander van dak gehaald aan de installatie. Dus volgens mij groot onderhoud aan de installaties in het hotel.
Ja, en de dierendraaimolen die is ook deels verdwenen. Volgens mij hebben ze de dieren verwijderd. Dus zullen ook wel opgenomen worden.
Ja, dan hebben we het over de draaimolen vooraan in de speeltuin Kindervreugd. Ja, naast Villa Volta. De draaimolen met, niet met de paarden die achterin staat, maar de draaimolen met onder meer, ik zeg even uit mijn hoofd, een zebra, een leeuw, een geit.
Een geit? Ik dacht een lama. Nee, een geit zal het meer zijn.
Wie valt through the basket nu, Paul, als echte Efteling fans? Wat staat er nog meer op?
Ja, ik zit er regelmatig namelijk in. En dan moet mijn dochter moet op ieder van de vier dieren zitten. Dus ik zou ze moeten weten. Het is echt slecht.
Nee, dit was echt een typisch gevalletje hashtag nepfan. Maar in ieder geval die draaimolen is ontmanteld. De molen zelf staat er nog wel, maar de dieren, de zeildoeken en de rabatten aan de buitenkant, zoals het dan volgens mij met een mooi woord heet, die zijn eraf. Waarschijnlijk voor wat onderhoud aan het houtwerk en schilderwerk.
Ja, en het stoomtreintraject, daar is ook aan geklust. Ik zag wat ruige mannen staan die flink aan het scheppen waren en met grote stukken metaal bezig waren.
Ja,
op foto's in ieder geval. Ik heb ze niet live gezien. Maar.
NS zet bussen in. Volgens mij was het tussen
het zonnetreintje zetten ze in, of hoe de dingen maar heten.
Volgens mij was het tussen de remise en station West. En volgens mij gebruik ik nu hele oude termen. Maar
ze waren aan een wissel bezig. Okay. Dus ik weet niet precies wat ze aan het doen waren, maar er zal gewoon wat reparatiewerkzaamheden zijn geweest.
Ja.
Je had ook nog wat dingen gespot bij de Dubbele Laan.
Ja.
Een van mijn favoriete plekken, tenminste een van mijn bonusplekken.
Ja, er werd gegraven zeg maar vanaf het dienstencentrum richting Speelweide. Daar werd wat kabelwerk naartoe getrokken, daar leek het op.
Nou, richting het stuurhuis of?
Nee, richting de Speelweide. Onder asfalt en bestrating door.
Ja, oké, dus misschien voor evenementen die daar komen, dat ze dan meer voorzieningen ter beschikking
hebben. Ja, zou kunnen.
Ik hoop nog steeds dat ze een keer namelijk een hoop van het kabelwerk bij het stuurhuis gaan weghalen. Een hoop van de voorzieningen die daar binnenkomen. Want dan hebben ze namelijk ook de mogelijkheid om daar een keer dingen weg te halen.
Ja, dat was dit niet. Dit was heel kleinschalig. Ja.
En bij die Piranha hebben we gezien dat de wachtrij is weggehaald. We hebben ook gehoord dat die in ongeveer dezelfde staat terug zal komen. Of tenminste met kleine of bijna geen veranderingen. Ja, volgens mij is het gewoon een kwestie van materiaal vervangen. Hetzelfde als wat ze nu bij het Kabouterdorp. Daar staat er heel lang het... Ik weet eigenlijk niet hoe het stukje heet, waar de kleine kinderen alleen maar in mogen.
Ja, dat heeft volgens mij geen aparte naam, dacht ik.
In ieder geval dat kleine parcoursje, want die balken daar, als je er goed naar kijkt, dus de onderkant van de balk is ongeveer de helft zo dik als de rest van de balk. En misschien dat het ook hier het geval was met de paal die daar stond, dat er gewoon roest en zo was.
Ja.
Ik denk, dat is een hele simpele vervanging.
Ja, ik vraag me wel af, we hadden hier natuurlijk stalen palen met daartussen van die houten leuningen, zeg maar. En aan de kopse kanten daarvan zat dan weer een stalen houder. En die zat dan weer met een musketonhaak dan weer vastgemaakt aan de ijzeren paal. Ja, het was een hele omslachtige constructie. Dus ik vraag me wel af of we hier niet gewoon de redelijk standaard stalen hekwerken terugkrijgen.
Ik dacht dat er ook touwen tussen zaten. Of is dat alleen bij de...
Volgens mij, er hingen wel touwen rondomheen aan de buitenkant om inklimming te voorkomen. Maar het was in ieder geval, volgens mij waren dit houten leuninkjes die bevestigd waren. Ja, die lossingen te bungelen tussen ijzeren palen. Dus ik ben heel benieuwd of we hier gewoon een standaard wachtrij terugkrijgen.
Ja.
Verder zag ik vorige week bij Joris en de Draak dat er eindelijk een bordje, een duidelijk bordje richting de uitgang is opgehangen. Als je daar van het uit het station naar buiten loopt. Je zag dat heel veel mensen daar automatisch niet naar de uitgang liepen, maar naar de rolstoelingang. En dan eigenlijk in een soort van cirkeltje liepen. En dat is nu wel verholpen met een heel duidelijk bordje. En verder zag ik dat ook de stickers in de treinen, die je wijzen op veiligheidsmaatregelen, dat die vernieuwd zijn. En daar wordt nu ook volop aandacht besteed aan de werking van de veiligheidsriem. Dus wellicht levert dat weer enkele seconden tijdswinst op.
Oeh, laat het hopen. Ja, en bij Ravelijn, daar zijn ze de decorgronden aan het aanpakken. Daar hebben ze echt wel veel materiaal weggehaald. Veel dingen gewoon afgebroken, die dus waarschijnlijk weer opnieuw worden opgebouwd. Want ze hebben ook hier verteld dat er maar weinig of alleen kleine wijzigingen worden gedaan om de show te verbeteren.
Ja, ik geloof dat het probleem met Ravelijn is dat het decor in de arena voornamelijk bestaat uit uit simpele staalconstructies waar met plaatmateriaal en wat stukken en wat verf het een en ander mee wordt nagebootst.
Nu in ieder geval wel zichtbaar.
Ja, dat heeft natuurlijk niet echt een fantastisch lange levensduur. Hoeft ook niet voor show decor, maar dat wordt nu daar waar nodig vervangen.
Zo, dat was het. Dat hebben we best snel gedaan, Tim.
Ja, we kunnen ook al kort van stof zijn.
Ja, dan moeten we dan nog heel eventjes volhouden, want we hebben nog een aantal kortnieuwsdingen.
Ja.
Zo heeft de Efteling een wedstrijd uitgeschreven, denk ik. Via Twitter of via social media.
Geloof ik, ja.
Om de carnavalsnaam van de Efteling te zoeken. Er is uiteindelijk toch wel een, misschien wel de meest voor de hand liggende variant uitgekomen. Efteldonk.
Ja, ik vind het een beetje flauw.
Iets te simpel.
Zo van, we hadden een leuk ideetje voor Facebook. En daar kwamen vast heel veel schunnige reacties op. Nou, laten we maar voor veilig kiezen. Het is ook een beetje een rare naam, want een donk is een verhoging in het landschap. En
dat is eigenlijk stemmen.
Ja, ja. Heel goed. Dus het is nu eigenlijk een, het refereert nu eigenlijk aan een hoge plek in het landschap. En volgens mij is de Efteling dat niet zozeer. Dus ja, een beetje makkelijk, een beetje jammer.
Ja. Dit is nog wel opvallend. Ze zijn begonnen met het bouwen van de virtual reality ruimte bij Droomvlucht. Ja. Maar in tegenstelling tot wat we eerst dachten, trekken ze eigenlijk niet een nieuw stuk gebouw op. Maar zijn ze gewoon een hoekje aan het bebouwen van de Gulden Garden. Daar hebben ze een stukje weggesnoept.
Ja, terwijl vrij recent, volgens mij, wat zal het zijn, 2 jaar geleden, is zo'n beetje de hele opstaphal van de Droomvlucht nog aangepakt. Daar is de winkel eigenlijk opgeofferd voor de horeca. En is de winkel vervolgens verplaatst naar een of ander verdomhoekje. God knows why. En nu wordt inderdaad de voormalige ruimte van de winkel, die dus nu in gebruik was voor de horeca, weer omgebouwd tot virtual reality ruimte. Snap ik enerzijds wel, want daar werd eigenlijk amper tot nooit gebruik van gemaakt.
Nou, dat is een heel rustig hoekje daar.
Ja, en dit is inderdaad een nuttigere invulling. Maar als je dan terugkijkt, dan denk je van, joh, had de winkel lekker laten zitten op die in principe prima plek waar dat hij zat. Veel beter dan waar dat hij nu zit. Had het restaurant aangepakt en had die VR-ruimte op de plek gemaakt.
Waar het verdoemhokje?
Waar nu inderdaad de winkel en de uitgang zit.
Ja, ik denk die plannen zijn natuurlijk recenter, dus daar hadden ze toen nog geen rekening mee kunnen
houden. Nee, dus op zich een enigszins begrijpelijke keuze, maar wel jammer.
En opvallend dat ze wel een vergunning hebben aangevraagd voor het optrekken van, wat we dus dachten, een stukje nieuw gebouw. Maar ja. Misschien de plannen laten veranderen of zo?
Nou ja, het is zo. Je moet in Nederland volgens het bouwbesluit altijd een bouwvergunning aanvragen. Of omgevingsvergunning, zoals het dan officieel heet. Als je bijvoorbeeld werkzaamheden gaat uitvoeren die invloed hebben op de brandveiligheid. Of als je werkzaamheden gaat uitvoeren met een constructief karakter. Nou, of het constructief is, weet ik niet. Want volgens mij zijn het dat nou wat simpele wandjes. Maar, ja. Maar omdat je daar een apart afgescheiden ruimte gaat maken met een deur.
Met een deur die er al zat. Wat eerst natuurlijk een vluchtroute was.
Ja, ja, okay. Ga je nu dus wat veranderen aan de brandveiligheid van het gebouw. En moet je een vergunning aanvragen.
Nou, dat zou het inderdaad dan wel eens kunnen zijn. Je had nog iets ontdekt. Jij had een tissue nodig, denk ik, en een bekertje.
Ja, ik weet niet waar je nu aan denkt, Paul. Maar ik had inderdaad een zakje suiker en een bakje koffie.
Ah, okay,
ja, precies. En het viel mij ineens op dat niet meer de standaard Efteling bekertjes en suikerzakjes waren. Maar dat het allemaal naamloos en merkloos was. En dat viel mij later die week op in van meer horecapunten. Dus ik vroeg me af of is alles nu ineens op, maar dat lijkt me heel stug. Of komt er een nieuwe lijn aan?
Het zou wel snel zijn, want vorig jaar hebben ze volgens mij alles vervangen op dat gebied. Toen hebben ze nieuwe frietbakjes, servetjes, bekertjes.
Is dat niet al lang geleden?
Met de sprookjesbosfiguren. Volgens mij best recent.
Ja. Nou ja, ik zat te denken, er zouden natuurlijk een aantal nieuwe lijnen kunnen komen. Je zou kunnen denken een lijn die aansluit bij de personeelskleding. Denk aan de nieuwe blouse, wat natuurlijk een perfect motief is voor disposables. Ik dat wel zo mooi, maar dat zijn dingen als inderdaad snackzakjes, bordjes, suikerzakjes, bekers, et cetera. Of wellicht iets wat aansluit bij de nieuwe banieren, hè, met de stijl van de rijken.
Oh ja, zou ook chic zijn.
Ja, ja, dus wie weet. Verder viel mij op toen ik, niet van mijn werk thuis kwam, toen ik van vakantie thuis kwam eigenlijk, dat er nu ook Efteling vlaggen wapperen voor het oude Rabobankkantoor. Dat was natuurlijk al een tijdje van de Efteling. Daar hing al een soort van banier op met de draak van Joris en de draak en het logo van de Efteling. Maar dan wapperen nu ook 3 Efteling vlaggen voor het gebouw.
Zou het gebouw eigenlijk hebben betrokken? Want volgens mij...
Nee, zoals ik nu kan zien staat het nog steeds leeg. Maar ja. Ik kan me voorstellen dat ze van de gelegenheid gebruik maken om daar wat vlaggetjes te laten wapperen.
Ja. Nou, van de week waren er ook in één keer een hoop nieuwe characters gespot in de Efteling die we eigenlijk nog nooit hebben zien rondlopen.
Ja, een beetje Disney-eske actie. Ja.
Onder andere Almar van Symbolica, tenminste van de wereld van Padus. Meer gespot.
Ja, verder.
Ja, voor een hoop van de sprookjesfiguren natuurlijk. Roodkapje zag ik langskomen zo, maar vooral Almar was opvallend, want die zie je normaal gesproken nooit. Nee, die heb ik volgens mij alleen maar met de opening van Symbolica gezien.
Ja.
Helaas geen nieuwe entertainment richting die ze in aan het slaan waren of entertainment weg. Maar het was voor opnames met YouTubers, wat misschien meteen te maken heeft met een huisje in Bosrijk.
Ja, ik geloof dat ze daar een speciaal huisje hebben vrijgemaakt voor bloggers en vloggers.
Yes.
En ja, ik denk dat de Efteling ook wel snapt dat tegenwoordig bloggers en vloggers een hele grote invloed hebben.
Ja.
Vandaar ook de term influencers. Wellicht is de bezettingsgraad momenteel niet helemaal 100%. En dan is het natuurlijk heel slim om te zeggen, joh, ik heb hier een huisje staan. Kom er lekker een paar dagen in zitten en spam vervolgens heel internet vol met mooie verhalen over de Efteling. Alleen maar goed, denk ik, en heel slim.
En volgens mij wilden er ook veel internationale pers en zo pers tussen airquotes in stoppen. Dat is slim. Ja.
Ik vraag me af wat ze doen met makers van podcasts.
Ja, ik zie het ook wel zitten hoor. Ja, we maken er dan maar één aflevering over en dan vinden ze weer te suf.
Ja.
Met onze social media game echt een beetje.
Ja, precies. Bovendien vraag ik me ook af of ik dan mijn koffers pak of dat ik gewoon op en neer wandel tussen thuis en Bosrijk.
Hey, en mocht je in het park zijn en je bent heel de dag naar onze podcast aan het luisteren en op een gegeven moment is je telefoon leeg, niet gevreesd. Want je kunt hem binnenkort makkelijker opladen. Er komen namelijk 6 laadpalen met ieder 12 laders in het park. Dus in totaal 72 laders, zeg maar.
Snel reeksommetje.
Ja, ik had hem voorbereid. Zo. Ja. De plekken waar ze komen, die staan trouwens op de parkplattegrond.
Ja.
Volgens mij niet in de app. Ja, in ieder geval de plattegrond in de gaten. Dan, volgens mij worden ze zelfs morgen al geplaatst. Dus op vrijdag de 9e. Dus vanaf dat moment kun je je batterijtje thuis laten.
Ja. Ik geloof het wel een detail wat ik zelf met je raar vond, was dat ze de oplaadkastjes zo worden gemaakt dat je alleen je telefoon kan opladen.
Ja, ik denk dat ze afsluitbaar zijn en dingen, misschien ook een ruimte dingetje is. Maar
ja.
Wie gaat er iets anders dan zijn telefoon opladen?
Nou ja, daar wilde ik wel op inhaken. Ik bedoel, er zijn zat andere dingen te bedenken die je wil opladen. Je digitale camera wellicht, een tablet die je misschien meeneemt.
Nee, ik denk dat een digitale camera nog net wel zou passen.
Ja.
Maar gewoon een tablet is gewoon te groot.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, goed, ik had gezegd, maak er dan gewoon gelijk een oplaadpunt van. Maar er is natuurlijk een veel makkelijkere manier om ervoor te zorgen dat je telefoon niet leeg gaat tijdens een dagje Efteling.
En dat is een powerbank meenemen, denk ik.
Nee.
Dat kun je niet gebruiken.
Dat is gewoon dat ding in je zak laten. Want je bent een lekker dagje pretpark aan het doen en dan wil je vooral niet lastiggevallen worden door je telefoon.
Maar je moet wel af en toe mooie foto's maken.
Ja, daar hebben ze de camera voor uitgevonden.
Die ook heel goed zijn tegenwoordig in je telefoon.
Ja, wij komen hier niet uit.
Maar daar komen we gewoon een keer op terug. En je moet de app natuurlijk checken, om te kijken waar de wachtrij het kortste zijn. Als je toch optimaal gebruik wil maken van je tijd.
Ja, dat is waar.
Dat was nog een tip in onze laatste aflevering.
Ja, je hebt gelijk.
En je moet natuurlijk onze podcast luisteren. Maar dan hoef je hem niet steeds vooruit je broekzak te halen. En dan gaat je telefoon ook niet per definitie van leeg.
Nee.
Bij het Efteling Museum hebben ze ook een kleine aanpassing gedaan. Dat deelde Fons op ons Fonske op Instagram.
Fons Jurgis.
Ja, ons Fons.
Ja, kijk, ons Fons. Mag jij die Ons Fons noemen? Ja?
Bij deze doe ik dat. Ja.
Efteling abonnement wordt doorgeknipt. Dat kan niet anders nu.
Oh jee. Ja, dan moet ik die van dochter naar binnen. Ja. Ik denk niet dat ze daar gaan zien, dat verschil. Nee, maar die, volgens mij gaan ze nu de sluitingstijden van het Efteling Museum aangeven. Ik weet niet precies wat daar het doel van is. Maar...
Nou, volgens mij hing er al een heel klein mini bordje een tijdje met zo'n draaiklokje. Maar er staat nu in ieder geval echt een... Nou, echt een fantastisch gethematiseerd bord buiten met een draaibaar klokje. Het ziet er echt fantastisch uit. Volgens mij heeft dat ding duizenden euro's mogen kosten. Maar ja, wederom een voorbeeld dat tegenwoordig alles wat er in de Efteling gebeurt, dat helemaal wordt uitontworpen, uitgedetailleerd, tot in het kleinste detail wordt uitgedacht. Het was bijna te mooi om waar te zijn, maar super tof dat er zo in zulk soort detail wordt gewerkt momenteel.
Even kort voor mij, want ik wist niet dat het Efteling Museum eerder sluit op sommige dagen. Rond sluitingstijd gewoon dicht.
Nee, volgens mij gaat het wel eens een uurtje eerder dicht als het rustig is.
Oké. Okay.
En op zomeravonden is het natuurlijk vanaf een bepaald moment dicht. Volgens mij ter voorkoming van vandalisme.
Slim. Ja, zeker voor het wonderdepot wat daar zo, het was een lange zit, maar we zijn er doorheen, Tim. 3 weken opgebouwd nieuws.
Ja, ik ben alweer toe aan vakantie.
Nou, je hebt in ieder geval een weekend de tijd om even uit te rusten. Tenminste, ik moet morgen nog een dagje werken natuurlijk.
Ja,
alle twee. Nou, bedankt voor het luisteren weer. Zoals altijd, vind je deze podcast leuk? Ga even naar iTunes of in de Apple Podcast app. Geef ons daar een hopelijk 5-sterren rating. En schrijf eventueel een reviewtje. Dat kunnen we erg waarderen. Daardoor kunnen andere mensen veel makkelijker onze podcast ontdekken. Ja, en, dat is zeer gewaardeerd.
Ja, en mensen zoals ik die weinig hebben met iTunes of Apple of andere hippe dingen. Laat ons ook gerust weten wat je van ons vindt en wat je van deze aflevering vindt via het contactformulier op www.kleineboodschap.com of via Twitter.
@kboodschap.
Kijk, keigoed, Paul.
Ja, uit mijn hoofd, hè?
Ja. Voor afsluiten, ik wil jou er wel even op wijzen dat ik een gigantisch offer heb moeten brengen om hier te zitten.
Oeh.
Ik mis namelijk Temptation Island vanavond.
Ja, ja. Je hebt ook wel. Je hebt natuurlijk misschien nog een VS apparaatje staan. Maar
nee, ik kan op geen enkele manier terugkijken en opnemen. Ja. Dus dat je er even van bewust bent dat ik een groot offer breng.
De luisteraars zijn jou zeer dankbaar.
Ja.
Hey, bedankt voor het luisteren.
Ja, iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Ja, tot de volgende keer.